Op vrijdag 10 januari speel ik mijn show Stormbrein in een van de mooiste theaters van het land, namelijk Theater Diligentia in Den Haag. Ik hoop je daar te zien. Informatie en tickets vind je op woutermonde.nl. En als je daar toch bent, meld je dan gelijk even aan voor de nieuwsbrief.
En dat is zo'n mindfuck. Want je kunt niet kwaad zijn op iemand dat u net een caprizonnetje gegeven heeft. Dat gaat niet, hè?
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben stand-up comedian en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Mijn gast dit keer is Yannick Nobe, comedian. Yannick is een voormalig militair uit Belgisch Limburg die overstapte naar de comedywereld. Sinds enkele jaren maakt Yannick oudejaarsconferences die elk jaar populairder worden. Zijn oudejaars van 2024 verkocht uit zodra die in de verkoop was gegaan. Bij deze aflevering is nog een korte bonusaflevering voor de crewmembers. Wil je ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Yannick Nobe. Je appte laatst, je speelde in Eeklo. En had die dag mijn laatste dag als militair, omdat ik mijn job opgegeven heb voor comedy. En ik stond er 10 jaar geleden ook voor mijn derde optreden. En toen was jij main act. En ik herinner me dat je toen aan het uitleggen was dat je ook fulltime voor comedy ging. En toen dacht ik, hoe cool is dit? Die kerel, dit is zijn beroep nu. En nu is het ook gewoon jouw fulltime beroep. Volgens mij had je dat al veel eerder kunnen doen. Maar heb jij gewoon heel lang een leven als militair geleid. En daarnaast ook nog comedy gedaan?
Ja, dubbel leven. Heb ik heel lang geleden.
Maar hoe dan? Want het zijn...
Niet slapen.
Want ik weet hoeveel eisend comedy is. Maar in het leger is volgens mij ook niet een hele simpele 9-to-5 baan.
Jawel, in het begin, in de 20e jaren. Dan is het leger absoluut geen 9-to-5 job. En ben je heel vaak weg, heb je heel veel laten huren. Maar je promoveert als militair. Dus je krijgt er een ster bij, elke 5 jaar bij wijze van spreken. En op een bepaald moment heb je een soort managementrol. En dan heb ik 5 luitenanten onder mij. En die luitenanten die gaan in het bos liggen. Maar ik ga niet meer in het bos liggen, want ja, ik ben commandant ondertussen. Ja. En dan wordt het leger een 9-to-5 job en dan kan je dat wel... Ja, het is nog niet te combineren hoor. Het is zotte werk geweest. Zeker de laatste 3 jaar dat het zo de comedy echt begint te gaan. Want ervoor is het 2 optredens, 3 optredens in de week. Ja, dat is prima. Dat is vrijdag, zaterdag en nog een weekdag. Maar de laatste 2 jaar is het tussen de 5, 6 optredens per week. Ja, dan ben je een rare schim van jezelf. Dan ben je altijd in de auto onderweg na iets, van iets. Maar ja, het zijn ook de cijfers. Ik heb een heel mooie... Ja, in het Nederlands is dat niet echt, maar je bent ambtenaar, je bent vast benoemd. Je hebt een steady baan, een heel groot pensioen. Ja. Dat geef je zomaar niet op, hè. Die cijfers moeten kloppen. Hè. En dan comedy, dat gaat dan goed, maar niet commandant in defensie. Goed, dus dat evenwicht moest zich even te goed zetten. En dat heeft zich nu al gezet. En dan gaat die keuze wel makkelijker.
Ja, hey, want jij hebt het toen, dat was jouw derde optreden. En dan sprak ik laatst jouw ontzorger. Ik mag hem geen manager noemen.
Ja.
maar die zei dat jij jouw eerste optreden, dat je dat niet onder je eigen naam hebt gedaan. Klopt
nee,
dat?
Ik heb een...
Wat is het verhaal?
Dus ik zat, eigenlijk moet je er 7 maanden voor dat eerste optreden. Zat ik op café. En aan de toog had ik, het was een hele leuke avond. En ja, het is niet dat het term comedy was, maar iedereen aan het oog was toch goed aan het lachen. Mm-hmm. En toen kwam er een maat naar mij toe en die zei, ja, dat is zo grappig, je moet dat gewoon ooit eens op het podium doen. Gelijk Alex Agnew en zo. En toen zei ik, ja, waarom zou ik dat doen? En toen zei hij, ja, voor een fles rum. Dus hebben we zo'n soort weddenschap gedaan voor een fles rum. En dan moest ik 5 minuten op het podium doen. En dan heeft het nog redelijk wat maanden geduurd, want ik had geen flow idee waar je kunt open micen. Ik wist niet dat dat bestond. En dan hebben we uiteindelijk een wedstrijd gevonden. En dat was een lokale, provinciale Limburgse wedstrijd.
Yeah.
En dan kon je inschrijven en dan moest je 5 minuten per podium doen. Nu, ik was wel officier in defensie. En ik wist niet hoe dat ging verlopen. Voor hetzelfde geld zijn die 5 minuten kei slecht geweest. En dan wou ik niet dat heel mijn leven lang, als je Yannick Nobe googelt, dat je dan die 5 minuten waar ik op het podium sta belachelijk te maken kon terugvinden. Dus ik heb me dan Bruno genoemd. En dat is een valse inschrijfnaam. Zodanig dat als dat bagger was, dan ja, Google Yannick Nobe maar, daar komt er niks van op. Dat was de hel, die eerste 5 minuten. Want ik had een heel grote mond en ik dacht, ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Ik sta ook voor 120 paracommando's les te geven. Dat is hetzelfde. Hè. En dan sta je backstage met Bas Birker. En toen heb ik plankenkoorts ontdekt. En toen denk je, oh, wat de hel is dit? Hè? Het zijn gewoon 110 mensen met hun armen gekruist. Heel vaak familieleden van die andere deelnemers. Dus ja, die zijn ook sowieso al een klein beetje vijandig. Want het is hun zoon wat een mooie appel is. En ik kwam dat podium op en ik ben gewoon beginnen praten. Ik heb niemand horen lachen. Dat was de hel. Ik ben gewoon beginnen praten en dat rode lampje van einde uw tijd kwam aan. En ik ben gewoon afgewandeld. Ik dacht, deze ook nooit nog. Jong. Holy shit. En toen kwam Bas en die feliciteerde mij. En die zag, het was keigoed, joh. Ik zei, maar ze hebben toch niet gelachen? Ik heb achteraf gezien de beelden gezien. En ik denk dat ik 7-8 keer een applaus gehad heb. En dat is 5 minuten...
Echt?
Ja.
En dan heb je gewoon niet geregistreerd?
Niet gehoord. Maar compleet niet gehoord, hè. En dat is zo freaky. Zo stress had ik.
Wat ja, bizar.
En toen, ja, plankenkoortsen. En toen ben ik door naar de volgende ronde. Ja, dat was niet de bedoeling. En dan kreeg je workshops en ik vond dat nog altijd de hel. Maar dan heb ik die finale gewonnen. Ja, en dan in één keer ben je zo winnaar van Comedy Mania. En dan gaan er automatisch 1 of 2 of 3 optredentjes hangen daar bijna aan vast.
Ik denk zelfs dat ik een van die workshops mee met Bas heb gegeven.
Ja, ben zeker van. Nee, ja, dat is de reden. Daarom heb ik u gezien daar in Eeklo ook.
Ah,
en,
vandaar.
Ja. Dat was dan zo'n soort workshop-achtige tour dat, met
zijn, oh, wat
met zijn Bas Academy dat hij dat deed.
Ja, ja, ja. Maar even, wat je zei al, ik dacht van tevoren hoe spannend kan het zijn, want ik sta ook voor 120 paracommando's.
Ja.
Dat zijn geen zachtzinnige jongens. Als iemand tegen mij zegt, wil je in een zaal met 120 man gewoon publiek?
Ja, ja.
Of 120 parencommando's, zeg ik, waar is dat gewoon publiek?
Ja, het zijn alfa-mannetjes. Ja. Dan moet je daar nog de uber-alfa zogezegd gewoon uithangen.
En toch had je meer angst op die avond dan...
Ja, maar comedy heeft te maken met status ook. Hè? Je moet een soort, als je voor een publiek staat, moet jij de alfa-man zijn. En als ik dan leger moest doen... Er hangt op mijn borst hangt er een heel duidelijke militaire rang. En dat geeft mij sowieso status. Het geeft mij ook eigenlijk een meer natuurlijke manier om, reden om er te zijn voor die paracommando's. Want ik heb een bepaalde expertise. Dat is wel ontmijning en explosieven. Dus ik weet iets meer als die mannen op dat moment. Waardoor ze ook een soort nog eens extra status geven. Als comedian is dat als beginner niet noodzakelijk zo. Hè. Ik heb geen sterren op mijn borst.
Nee, maar
en die status heb je niet in het begin.
Maar neem je dat niet die houding, zeg maar? Want ik neem aan dat jij voor zo'n groep staat. Weet je, jij trekt dat uniform aan, daar zitten die sterren op.
Ja.
En dan trek je ook een bepaalde houding aan, kan ik me voorstellen.
Ja.
Neem je dat dan niet ook mee als je voor een zaal staat? Dat je wel gewoon jezelf op kan peppen met oké, maar...
Ja, nu wel, maar die eerste 20 keer niet. Hè. Dat is zo'n surreële omgeving, op een podium staan. Naar mensen die je niet kent, moet verhalen vertellen waar ze niet bij waren, maar toch moet lachen. Dan vraag ik ook in de reactie van die mensen. Want ze moeten lachen en ze moeten vrij snel lachen. Als de eerste minuut stil is, dan hebben problemen.
Hmm.
En dan gaan die paracommando's, die kunnen apathisch gewoon voor hun staan en staren naar u. Dat is ook prima. Dan hoef je geen reactie te hebben. Dus ja, dat is een heel andere wereld. En dat heb ik zo zwaar onderschat, dat verschil, dat het dan nog bijna als katalysator voor uw stress werkte. Van, oh wacht, dit is helemaal niet hetzelfde. Dit werkt. Je hoeft ook niet grappig te zijn in het leger. Hè. Dus ik kan ook, gewoon, als ze niet lachen, is prima. Hè.
Je hebt een hele andere rol. Ja,
dus, ja, ik praat over explosieven. Ja, het is prima, op zich is dat genoeg. Maar als ze niet lachen in een comedy, dat is niet genoeg. Hè. Dus,
nee.
Dus dat,
het kan, als je een mooi integer verhaal wilt vertellen, kan het best even een minuutje stil zijn. Maar moet op een punt wel weer gelachen worden.
Ja, en dat heb ik dan met de harde hand moeten leren. Maar het is goed gekomen allemaal.
Het is meer dan goed gekomen, want je gaat de afgelopen jaren waanzinnig hard.
Ja.
En zodanig dat je dus de cijfers naast elkaar kan leggen en kan zeggen, nou...
Ja, ik pak deze dan.
We nemen deze afslag.
Ja. Nee, het gaat heel goed nu.
Wat weet je nog meer shows uit die begintijd waar je nu op terugkijkt... dat je denkt, oh, wow, daar had ik toen toch echt niet gedacht... dat ooit mijn werk ging zijn?
Ja, dat heb ik heel lang gedacht, hoor. Maar het was gewoon, als het lukt, is het zo leuk... dat je die ellendigheid ertussenin vergeten. Dus, maar in het begin, ik ben ook wat ze noemen een traag groeiende comedian geweest. Ja, want ik ben nu, dus echt... Ik heb vandaag op Facebook een bericht gekregen... Bruno, winnaar van die wedstrijd. Dat is exact 9 jaar geleden vandaag... Dus,
want je hebt toen de hele wedstrijd onder de naam Bruno gedaan.
Ja, en dan daarna ook nog even. En dan begon in één keer de verwarring. Want in die kleine open mic scene dan... Sommigen zeiden Yannick, anderen zeiden Bruno. En dan op een bepaald moment was het ja...
Want wat,
wie is nu wie?
Want en welke achternaam, welke familienaam had je?
Geen.
Gewoon alleen Bruno.
Ja, maar ja, ik vind het ook wel een coole naam. Bruno. Als je op café zit en Bruno komt straks. Ja, dat is sowieso leuk, hè? Dat weet je toch wel. En Yannick komt straks. Ja, dat moeten we nog zien eerst. Maar Bruno is... Nee, dat heb ik gewoon vlakker na mijn naam. Ja, gewoon gezegd. Ja, ik ben Yannick Nome gewoon. En ik had die wedstrijd ook al gewonnen, dus
ja.
Ik was niet meer echt op mijn bek aan het gaan. En ook het leger reageerde. Mijn directe chefs in het leger reageerden er positief op. Dus ik denk, oh ja, ja, het leger gaat er ook niet moeilijk over doen dat ik comedy doen. Wat ze ook nooit niet gedaan hebben achteraf. Hè. Ze hebben mij altijd wel redelijk hard gesteund. Hè,
ja.
Omdat ik ook het leger ook niet echt belachelijk maak. Ook contraire zelfs. Ze hebben een heel rare, mooie spreekbuis gevonden. Die ook de moeilijkheden van militairen kan uitleggen. Maar op een manier dat mensen luisteren. En ik ga geen klokkenluider zijn. Ik ga zo de echte rare toestanden... Ja, dat hoef ik niet op podium te vertellen. Dat is interne keuze.
Daar zitten we nu voor. Kom maar op. Ja, wat is er allemaal? Ja, wat is er gebeurd in die kazerne?
Nee, ja, wat ik wel zo doe, is zo de politieke Kafkaanse toestanden. Dat we een keer zonder kogels vallen en dat we dan verwacht worden dat hij pang-pang roept. In plaats van
maar dat was hier ook. Ik weet dat in Nederland dat ook was. Maar...
Ja, en een keer is de stok van de Koude Oorlog op en dan moeten ze een nieuwe aankopen. En dan zijn er niet genoeg budgetten. En dan... Ja. Dan zeggen ze, roep me pang pang. Maar ja, je kan toch moeilijk het geluidje nadoen van wat je werk maakte. Dus...
Ja, maar dat is alsof je... Het is ik heb nooit dat soort trainingen gedaan. Maar ik neem aan dat daar ook een onderdeel bij is. Dat je sowieso, als je schiet, dat je voelt wat voor macht zo'n wapen met zich meebrengt.
Ja, zeker. Trainers who fight.
Als maar ook dat je het geluid hoort. Het is alsof je tegen een comedian zou zeggen... Nee, je staat hier voor een lege zaal. Maar doe maar alsof die vol is.
Ja, zeg zelf naar elke mop. Ha, 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 ha. Dat zou hetzelfde effect zijn.
Ja, precies. Precies.
Het is natuurlijk als je nooit met echte kogels... Dus eigenlijk met blank munitie, maar echte knallen werkt. De dag dat je in Afghanistan zit en die echte knallen komen... Ja, die verschrompelen. Dus je moet altijd proberen zo realistisch... En dat is een luide knallen, hè? Dus dat brengt een enorme stress op je lichaam en op je mindset. Dus je moet daar gewoon heel veel trainen met die jongens.
En fysiek ook gewoon de terugslag. Ja. Dat is ook al... Ik heb één keer in mijn leven met een pistool geschoten.
Leuk, hè? Eigenlijk zo leuk is dat niet, hè?
Oh, ik vond het doodeng. Vooral het rare gevoel van macht wat je opeens hebt. Zo, dit is een heel fout iets in de verkeerde handen. Dat is niet goed.
Het voordeel bij ons is wel, iedereen heeft wel een wapen. Dus dan daalt je macht wel.
Ja, dat is...
Ik ben gewapend en die andere, ja, ik ook. Ja, pak. Ja, laat dat.
Mijn voormalige, dat was de ex-schoonvader van mijn zwager, als je het nog volgt. En dit was in Amerika, dus daarom konden we daar makkelijk schieten. En die was echt van die logica. Zei, ja, maar ik heb een pistool, want andere mensen hebben een pistool. En zei hij, maar als ik naar Chicago moet, naar de stad, ja, dan neem ik een pistool wel mee. Zei, ja, maar wat nou als daar iemand anders ook staat met een pistool? En zei hij, dan neem ik er twee mee.
Ja, want zo werken kogels. Als jij maar één kogel in je lijf krijgt, maar je zit er twee in hem, dan win jij. Ja, zo is de Amerikaanse logica.
Ik heb dit schietgevecht gewonnen op punten.
Het was 5-2. Wij winnen.
Maar goed, over doodgaan gesproken. Wat is dan de eerste keer wat jouw herinnering van die wedstrijd was? Het ging slecht, maar het ging hartstikke goed.
Ja, en al die tussenrondes gingen eigenlijk ook wel redelijk goed.
En want dat is wel een belangrijk ding. Jij komt hier uit de buurt van Hasselt, uit Diepenbeek.
Ja.
Want ik heb net al geleerd
dat er
een Diepenbeeks volkslied is en een Diepenbeeks vlag. En een
zeker.
Diepenbeeks schaduwleger. Wat, nou goed. Nee, maar die wedstrijd was ook hier... In Hasselt, dus in Vlaams-Limburg.
Ja.
Dus dat brengt ook alweer een andere sfeer met zich mee. Maar dan komt er ook een keer dat je voor het eerst buiten de provincie gaat spelen. Of dat je...
Ja. Maar zo ver moest ik zelfs niet gaan.
Waar het, vertel.
Ja, dus ik denk, dat was dan met die wedstrijd waren tussenrondes ook. Dus en er was een comedy workshop. En Bas Birker, die workshop dat we daar heb ik ook in Eeklo gezien. Maar Bas zet u zo lief neer. Ze zijn allemaal beginners en ze zijn allemaal zo schattig. En dus hij zet u in zo'n mooi bedje neer dat heel die wedstrijd lang ging vanzelf. Waardoor je als beginner zo denkt, haha, maar ik ben een natuurtalent. En dan kwam de eerste optreden buiten die wedstrijd. En ik had dan die 8 minuutjes, die zijn ze dan. Maar die zijn dan wel 7 keer getest en die werkte 7 keer. Wat een heel groot gedeelte dankzij Bas is, hè, die de goede MC is en duidelijk het concept wedstrijd en beginnelingen uitlegt. En dan de eerste keer moest ik in Genk spelen.
En ook nog even... publiek wat erbij zit en weet, nog zonder de uitleg, dit zijn allemaal beginners. Dit zijn allemaal niet mensen die naar een kroeg of een zaaltje komen.
Nee, het is echt heel, heel... Het format is heel duidelijk. Ja. Dus de liefde is ook enorm. En de vergevingsgezindheid is ook enorm. Ja, want dat publiek, dat weet... Oh, kijk. Dat zijn hun eerste babystapjes. Hoe mooi is dit?
Het is alsof het een toneelstuk of een musical is voor kinderen op de lagere school. Ja. Want iedereen vindt het fantastisch. Ja. Je hoort wel dat het vals gezongen is. Ja. Maar dat maakt niet uit.
Wat dan een groot nadeel met zich meebrengt, is dat je een soort vals vertrouwen begint te krijgen. Dan win je die wedstrijd ook nog eens. Dus dan denk je, ja, ik ben er niet meer gehubeld. Het is eigenlijk een protocolaire formaliteit en de zalen verkopen hieruit. En dan de eerste keer dat dat buiten die wedstrijd was in Genk. En in Genk was een jeugdhuis, waar dan een comedy night was. En ik was dan, voor de pauze moest ik opgaan. En er zaten verschillende mensen in. Eén groep wat er zat, dat was een man of 10, dat waren de familie van één deelnemer van die wedstrijd wat verloren was dan. Dus die waren niet zo vriendelijk. De andere groep waren een andere deelnemer. En dan waren er een heel pak jongeren die er zaten, zo'n man of 15, 20. En dus eerst, er voor mij gaat er nog iemand, hè, want ik was al de laatste voor de pauze, want ik was de winnaar van Comedy Mania. Dus ik had al zo een rang. En toen in één keer begon er een fuif in Genk. En toen zijn die jongeren, alle 15, opgestaan en die zijn naar buiten gegaan. En toen moest ik opkomen. En toen waren er eigenlijk nog gewoon, ja, familieleden en vrienden van die twee andere deelnemers, waar een beetje vijandig stonden tegenover mij. Want door hun heeft een kleinzoon die wedstrijd verloren. Dus ik kom op en ik doe die mop. En niemand lacht op mijn eerste mop. En ik denk, maar dat kan niet. Want ja, mensen lachen wel met die mop. Dus die verbazing van mij had ik nog nooit niet meegemaakt. Dus ik ga een neerwaartse spiraal van nervositeit. En ik heb daar echt zo na 6 minuten, in plaats van, of na 5 minuten zelf, moeten afbreken. En dat was in Genk. En dat waren twee vrienden van mij. En die waren mee. En die zei, oh jongens, dit ja. En Jan, ik stop daarmee. Je bent helemaal niet grappig. Hè. En die refereren nog altijd, dus we zijn 10 jaar verder, naar een Genkske doen. Dus die zeggen altijd tegen mij, geen Genkske. Hè? Want dat was een Genk dat je gebomd hebt. En dat was toen ook een heel grote openbaring. Dat ik, je kunt dus ook op je gezicht gaan op een podium.
Ja, en hoe was het? Had je op dat moment door dat dat aan de hand was? Dat gewoon die hele setting anders was en de verwachtingen anders dan bij die wedstrijd?
Nee, ik was dan de arrogante open micer hemzelf. En, want Seppe Tormans, de Vlaamse stand-up comedian.
Fantastische comedian.
Die was er ook. En die had dan gehoord, dat is het groot talent. Dat is die wat die wedstrijd daar gewonnen heeft. Ja, die ziet dat. Je ziet gewoon op die ogen. Ja, amai. Een ferm talent. En ik zeg zo tegen die vrienden, maar dat is het publiek. Dat publiek wil niet mee. Dat is ook dat publiek. En toen gaat Seppe na de pauze. En toen denk ik, dat heeft hier niks met dat publiek te maken. Seppe heeft die tent afgebroken. Inclusief mezelf dan. Ja, die was zo goed. En dat was de eerste openbaring van, kerel, je zit er nog lang niet. Hè. Dit is een heel moeilijke wetenschap.
En weet je nog hoe de show daarna was? Want dan komt er een volgende show.
Ja, want dat is het nadeel. En het is ook dat die er al was, dat ik nog comedy doe. Dat ik niet ergens al...
Oh, echt?
Ja, als je echt zo in het begin bombt en je hebt er geen nieuw geplant daarna, ik denk, dan kruip je niet meer dat podium op. Maar je zet je daar eigenlijk in het begin over van, ik heb dat beloofd aan die mensen en die verwachten dat, dus ik ga die dan nog doen. Maar dan houdt het hier wel op voor mij, ze. En omdat je dan zo fel met de voet op de grond gezet bent geweest tijdens dat bommen, tijdens dat afgaan, is uw mindfocus terug helemaal anders en uw concentratie anders en uw voorbereiding terug anders. Waardoor dat volgende optreden dan vaak veel beter of zelf uitstekend gaat. Ja, en dan stop je niet. Hè? Ja. En zo zit je dan 9 jaar later in uw hoofdje op het opgeven. Maar het was een bijzonder, bijzonder, bijzonder pijnlijk moment. Hè? En dan kan ze nu nog zeggen, geen Genkske. Ik heb eergisteren in Hasselt gestaan. Ja. En mijn vriend, die zat ook in Hasselt, die zegt, een Hasseltje doen is veel beter dan een Genkske doen. Dus dat nog altijd, na 9 jaar, word ik af en toe herinnerd aan een Genkske doen. Hè. Maar prima is, hè? Dat houdt u recht. Hè.
Ja, maar dat is het hoort er ook bij. Ik bedoel, daar draait deze hele podcast om. Iedereen maakt dit soort momenten mee.
Ja.
Soms heb je het zelf in de hand, soms niet. Wat je noemde Seppe. Waar ik door aan moet denken aan een fantastisch verhaal van Seppe die ooit speelde in Café Far West in Loenhout.
Ja.
Waar een schilderij aan de muur hing van een Indianenvrouw. Seppe wist niet wie dat voor moest stellen. Die heeft een kwartier lang dat schilderij uit zijn schijten, tot hem duidelijk werd gemaakt dat de moeder van de uitbaatster was. Die gekend was door alle vaste gasten. En er zaten ook alleen maar vaste gasten. Maar jij hebt daar ook gespeeld, toch? Of niet?
Ja. Ja, maar ik had...
Is dat recent of is dat al lang
dat
geweest?
Dat is verleden jaar november geweest.
Hmm.
En ik kwam daartoe en ik had er ook eigenlijk helemaal geen zin in. Het was zo druk het programma met al die try-outs, met het leger ook nog, dat ik dan altijd fulltime deed. Dus ik zat toen in november aan 29 optredens na elkaar. We hebben veel try-outs en dan begon ook die tour van die NDA's-conferentie. En overdag werkte ik nog. Dus dat was een beetje zotte werk. En dat was op een zondag. Moest ik naar daar gaan. Ik
zeg, en dan heb je ook nog een gezin ernaast.
Ja, gelukkig
die,
nog.
Die willen ook nog wel eens aandacht.
Ja, die willen zondag met papa spelen. Maar papa is moe dan. En dan moest ik naar daar rijden. En ik heb nog mijn manager gebeld. Ik zeg, hey, sorry, maar kunnen we dit niet cancelen? Ik ben zo moe. Het is zondag. Laat me gewoon thuis zijn. En hij zegt, ja, maar ja, Far West een tijdje gedaan. Maar nu is dat terug opgestart. Het zijn nieuwe eigenaars. Ik zou toch naar daar gaan. Dat is belangrijk. En ik kom daartoe en dan zie je zo dat het publiek zo... Ja, maar ze zijn comedy gewoon hier. Dat vind ik altijd al. Als ze dat al roepen, dan weet je al... Ah. En die tafels staan zo heel ver van het podium. Ik zeg, ja, maar kunnen we dat niet wat dichter zetten? Nee. Maar dat werkt zo.
Want als ik het me goed herinner, is het een beetje een... Je komt binnen en dan sta je aan de... In de hoek, zeg maar, van een L.
Ja.
Klopt dat? En dan dus rechts
een L-vormig
is het podium.
Café, ja.
En dan aan de lange kant van de L, helemaal aan het eind, daar zit de bar, de toog, ja. Daar zit iedereen. Dat is ja, het een beetje,
ze
toch?
Zitten eigenlijk voorbij de hoek, zit het meeste volk. En dan voor u, waar jij staat, dus rechts van mij waren 8 dames en die kwamen voor een goed gesprek. Dus die, ik begin op te trainen, die zijn gewoon ja, een tetteren, zeggen wij. Die zijn gewoon een goed gesprek aan het voeren. Dus ik heb letterlijk gewoon gestopt en gewoon gekeken. Ik zeg, wat dames, dat is gezellig. Ja, ik wacht wel tot je klaar bent, hè. Allee. En dan kreeg je die de telling toch wel mee. En links in het oog zat een zatlap, maar echt een hele, hele dronken man. En die was de hele tijd, op elk ding dat ik zei, was die aan het roepen. Maar ik was zo moe. En dan echt zo na 4 zinnen, want de regel is, je mag nooit het gevecht aangaan met dronken mannen. Want dan werkte alle dingen wat wij doen van status, dat neemt hij. Als de zatte man, die denkt niet logisch na. Maar die zei iets en toen dacht ik, oh, maar je hebt echt de verkeerde dag uitgekozen om dit met mij te doen, vriend. En toen ben ik toch gewoon, ik heb me omgedraaid en ik heb 4 minuten alles wat ik kon zien, wat ik kon horen of inbeelden van die man, heb ik gewoon afgebroken en beledigd. En ook niet grappig, gewoon beledigen. Wat nou eigenlijk niet mag, want dat verlies je eigenlijk het gevecht. En dat werd toch na een minuut werd dat heel grappig in één keer, omdat die beledigingen bleven komen. Vond de publiek zo van, oh ja, die kan blijven gaan. Maar ja, als je 20 jaar of zo in het leger zit, dan kan je wel... Iemand beledigen, hè? Dat is wat we heel vaak doen. En heeft het toch opgegeven, is het gewoon naar buiten gaan. En vanaf dan was het wel eigenlijk een leuke optreden.
Ja.
Dan heb ik een soort respect verdiend van de Far West. En dan was het oké. Okay, en dus voor de rest was dat een leuke try-out. Hè. Maar ja, dat we Seppe meemaakt, dat is als je zo... Als jij in iemand zijn groep komt en er is iets en jij weet niet wat... Bedrijfsoptredens heb ik dat vaak... Dus in een bedrijfsoptreden is dat geen heterogene groep, dat is een homogene groep. En iedereen kent elkaar en iedereen kent ook elkaar status. In het cultureel centrum niet. Hè. Ik kan een beledigende mop doen over een verkrachting of zo. En er kan iemand in de zaal zitten dat meegemaakt heeft in haar leven. Heel die groepsdynamiek verandert niet, want dat is maar een individu. En dat zijn 2 personen in de zaal wat dat weten, dat gevoelig ligt bij haar. Ja. Maar als je dat hebt in een bedrijfsoptreden, is dat wel. Niet dat ik veel verkrachtingsshows heb, hoor, verre van. Maar ik heb dan zo... En zijn jij getrouwd, meneer?
Ja,
en
die, ja, maar, en die het zijn vrouw, kan om het even wat ja. gaan.
En die is 6 maanden geleden zijn vrouw overleden. En iedereen in het bedrijf weet dat. En die zegt nee. En in één keer merk je dat de sfeer ja, 180 graden Celsius daalt. En dat in één keer vriest. En ik weet niet waarom. Maar je beseft wel de groep.
Je voelt het direct.
Je voelt het direct dat er is iets veranderd. Ik heb ergens iets verkeerd gezegd, maar ik weet niet wat. En je kunt niet dat moment pinpointen. Want ja, je stelt veel vragen en grappen op een minuut tijd. En dat is altijd vervelend aan zo'n bedrijfsoptredens, is omdat dat... Ik vraag nu altijd als ik bedrijfsoptreden heb, zijn er gevoeligheden? Is er sentiment overleden? Zijn er mensen die ik met rust moet laten, die niet goed in hun vel zitten, waar ik van moet wegblijven? Is er een ruzie geweest? Zijn er olifanten in de kamer? Ik vraag dat nu. Ik zeg, je moet dat gewoon vooruit zeggen.
Ja, nee, natuurlijk. Ik vraag ook altijd juist omgekeerd.
Ja.
Wie is de lollige? Wie gaat er zeker weten... Ja. aanwezig zijn of zich laten horen.
Ja, en de baas. Hè. Als je de baas even de baas betrekt en die belachelijk maakt en die lacht, dan geeft hij een soort goedkeuring aan de rest van het bedrijf. Ja, doe maar. Hè.
Maar nog los van die hele groepsdynamiek bij bedrijven. Ja. Jij speelt nu in waanzinnig mooie grote zalen.
Ja.
Bij bedrijfsoptredens is dat niet vanzelfsprekend.
Nee. Dat is improvisatie alom. Dat zijn ook altijd... Ja, ik heb zoveel van die... Mijn begin zeker heb je heel veel van die rare settings... Dus dat was de eerste keer afgaan, was die een dag. Ik heb je thuis aan zeggen. Mijn eerste Nederlandse optreden. Dat was ook een heel grote openbaring geweest voor mij. Dat was bij Eindhoven, in een dorpje Valkenswaard. Een dorpje vlak onder Eindhoven. En dat was in een café. En dat was een open mic. Die werd georganiseerd door Rick. Nee, Rick Kuitums.
Rick Kuitums.
Ja. Ja. Dus ik ga dat daarvoor twee drankbonnen.
Ik zeg alleen, het is een bijzondere man.
Een bijzondere man. Het was ook een bijzondere avond. En Chris, is dat Chris van den Ende?
Ja.
Is ook een bijzondere man.
Is ook een bijzondere man.
En het was een bijzonder café op een bijzondere dag. Dus het zijn vier keer bijzonder. Dus dan weet je, ja, dan wordt het bijzonder.
Ja.
Ik kom in een café toe en Eindhoven speelt die avond. En Valkenswaard ligt zo vlak bij Eindhoven. Dus er staan voetbalschermen. En de voetbal blijft gewoon opstaan tijdens de comedy.
Oh.
Dus dat is al een heel mooie... Dus ik zeg, ja, ik mag daar niet af. Want ja, de helft van het café wil in aan de comedy komen. En de andere helft zit gewoon naar voetbal te kijken. Ja, ja, maar nee. Want ja, Eindhoven speelt. Oké, okay, ja.
Dan moet je geen comedy organiseren.
Ja. Maar ja, je bent dan ook open micer, hè? Dus je bent dankbaar, want dat is mijn internationale doorbraak die dag, want ik ga naar Nederland. Dat is... Ik hoor de nieuwe Jan-Jaap van der Wal, en dat is niet normaal. En ik kom daartoe en buiten zit een groepje. En ja, ik wou het wel zeggen, redelijk marginale mensen gewoon.
Ja.
Je ziet aan de kledij en hoe luidruchtig ze zijn. Ze zijn ook allemaal ketting te roken buiten. Ze zijn wijn en suipen tegen de sterren
op. Voor de Nederlanders, tokkies.
Tokkies, ja. Echt ja. Hardcore. En het hoofdtokkie is zo een vrouw met geblondeerd haar van zo rond de 50. Met zo'n jas aan met van die lange kattenharen op. Echt zo.
Ja.
Echt een ubertokkie was ze. Maar die staan buiten, dus we hebben er weinig last van. En ik begin mijn set, ik ben de tweede of zo... En ja, het gaat wel. Die mensen wat daar zijn voor de comedy, zijn ook wel heel respectabel ook. En okay. Die komen daar echt voor comedy te luisteren. Dus ze zijn heel lief. En dan een keer komt die luide groep komt naar binnen. De tokkies. En die beginnen luid te praten. Dus ik zeg, ja, sorry, maar ik ben hier, ja, ik doe mopjes. En dat gaat niet als jullie heel luid praten. Maar het is, mij is prima. Dus als jullie willen praten, dan ja, ik stop wel hoor. Dus nee, doe maar. Ja, jij bent grappig. Ja, doe maar, jongen. Dus ik zet mijn mop verder. En ja, 2-3 minuten later beginnen die opnieuw te praten. Dus ik zeg letterlijk, sorry hoor, maar ik word niet genoeg betaald om nu te gaan roepen in een microfoon, om dan over jullie lawaai uit te komen. Dus mij is prima hoor. Hey, ik drink iets en ik ga naar huizen. Ik zeg maar toch dankjewel voor de mensen die er waren. Dus tijdens de pauze komen er mensen, oh ja, sorry hoor, maar ja, dit is niet Brabant hoor. Dit is normaal, ja, sorry. En mogen we het einde van die mop nu weten? Ik zeg, nee, ja. Nee, dat ga ik niet meer vertellen. En toen komt Chris naar mij toe. En die zegt, Janik, geen zorgen. Ik maak ze kapot, jongen. Ik zeg, ja, nee, ik zeg, dat hoeft ook weer niet. Ja, het is een vouw, hoor. Ik zeg, ik heb mijn tweede rang gewonnen. Ik ga even naar huis. Ik slaap hier niet slecht van. Hè. Hier kan ik niet aan doen. Hè. 12 tokjes die zat zijn. En dus de pauze is gedaan. En Chris is de eerste na de pauze. En die begint. En ik denk, na anderhalf minuut komt het ubertokkie vrouwtje. Ja, die zegt iets luid. En Chris besluit dan zo diplomatisch dat conflict te beëindigen met de woorden, ach, houd je bek, man, kutwijf. Waarop die andere tokjes zeggen, ja, tegen de leidster zeg je toch zo maar niet. Kutwijf.
Nee.
En toen is een vechtpartij ontstaan.
Oh, serieus?
Ja. En toen moest Rick daartussen komen. En toen zei die maat wat bij mij was, moet je niet gaan helpen? Ik zeg, keel, voor 2 penningen. Ik word wel niet genoeg betaald voor dit, hè. Ja, plus ik vond ook, ja... Dat heeft hij zelf gezocht, een beetje, hè.
Ja.
Ja, moet toch niet. Dan weet je toch sowieso dat met een tokkie dat het lont eigenlijk gaat aansteken. Dat was dan mijn debuut in Nederland. Toen denk ik, ja, een speciale scene in Nederland wel. Ik denk dat ik Vlaamse comedian ga blijven. Maar er zijn gelukkig nog veel optredens in Nederland geweest daarna, wat dan wel goed meevielen. Dus ja.
Ja, oh wauw, bijzondere show. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, ja, nee.
Nee,
dit is niet mijn gevecht. Zoek het maar uit.
Nee, dat is soms, als ze echt niet willen, willen ze niet. Hè.
Maar even nog... Want ik herken dit soort plekken ook vanuit mijn begintijd. Wat gaat er door je heen als jij aankomt? En of nou in Nederland is, maar in Vlaanderen heb je dit soort shows ook. En je ziet dus al buiten zo'n groepje tokkies of marginalen staan.
Ja. Oh, het is weer zo in. Daar. Oh, dit wordt moeilijk. Want je zit al zo nerveus in die beginperiode, standaard al voor op te treden. En je ziet daar, dan wordt het nog maal 12. En denk je, oh, dit is niet leuk. En je wilt ervan vluchten eigenlijk. Je wilt eronder doormuizen. Maar ja, dat gaat niet. Hè. Ja, je moet doorzetten. Of als je ergens toekomt, er zit maar 4 man. Dat is ook wel. En dan, ah, oh, ja, dit is niet cancelen, vriend. Nee, het is gezellig. Maar dat is toch goed, joh, met 4. Maar ja, achteraf gezien zijn dat wel de avonden waar je het meeste uit leert. Hè.
En waarom? Kan je dat uitleggen?
Ja, omdat de omstandigheden zo moeilijk en zo rock'n'roll zijn. Dat je spel... Je kunt niet gewoon als er zo mensen zijn, of er zijn weinig mensen, je kunt niet gewoon je script aflezen. Dat gaat niet. Dan moet je next level beginnen spelen. Dus je moet vooral beginnen uitbeelden. Je moet die mensen er beginnen bij betrekken. Je moet zo interactie beginnen doen. Je moet het niet van de wijs laten brengen. Je moet je tekst door en door en door kennen. Ja. Want je hebt geen tijd om aan je tekst te denken. Want je moet de tokies onder controle houden. En dat maakt echt een rillekje. Heel veel bijlicht.
Ik vind het grappige wel waar je vertelde dat je ooit begonnen bent. Omdat je op café zat te vertellen. En dat was grappig. En een maat die dan zegt, dat moet je ook eens op een podium doen.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen denken, oh ja, maar dat is precies hetzelfde. Terwijl dat toch voor die vier mensen wat het meest in de buurt komt van zo'n café-setting.
Ja. Ja.
En toch moet je dan eigenlijk nog veel meer toneel spelen.
Ja.
Alsof je gewoon aan het oog zit.
Ja. Zotte. Het heeft ook met territorium te maken, denk ik. Die mensen zitten in hun café en dat zijn hun vrienden. En ik ben de vreemde die niet alleen in hun territorium komt, maar dan mij ook niet aanpast, maar dan nog eens alle aandacht naar mij wil hebben.
Mm-hmm.
En dat wringt bij die mensen in hun mentale welzijn. En daardoor doen die soms zo moeilijk, hè? Omdat je zit gewoon, je hebt
maar
niks
dat
te
maakt het ook. Maar dit onderdeel vind ik ook zo lastig aan bedrijfsoptredens, waar je ook vaak...
Ja, zo gun.
Jij bent de buitenstaander die op hun territorium komt. Heb jij ook wel van die... Want dan komen er weer altijd de voorstellen. Het begint altijd met, nou hadden wij een leuk idee. En het is nooit een leuk idee.
Nee.
Want dan zit jij gewoon met ons mee aan tafel.
Ja.
En dan zeggen we dat je de nieuwe collega bent. Dan sta je op en dan begin je gewoon. En dan wordt hartstikke leuk.
Het is een verrassing. Ze weten van niks. Verstop je of we moeten verstoppen. Dat is ook nog zo. Nee, ik moet me niet verstoppen. En dan zit ik ergens op wc. Op de wc niks te doen. Ja.
Serieus, heb je dat gedaan?
Ja, vaak. Je bent een verrassing. Ik wil geen verrassing zijn. Jawel, we hebben niks gezegd. Wacht. Verstop je nog even. Ga daar maar staan. En dan sta je op een mannenwc. Ja, dan komen mannen plassen. Maar het is heel vreemd als man dat je op een wc staat niks te doen. Hè.
En ook niet weggaan.
Zo, ja, wat een rare homo is dit hier. En dan ben ik tada. Of dan is het de boeker. Die wat mij dan boekt, die vindt mij hilarisch. Of zo, de baas is dan fan. Mm. Maar de rest van de werknemers, daarom niet. Hè? Ja. Plus als je onbekende comedian zit. Niemand weet wie dat je bent.
Nee.
En dan denk ik, tada, ik ben er, hè, jongens. Nee, ik heb een portie wel gehad van de bedrijfsoptredens. Maar ja, ook daar weer, dat is allemaal heel leerrijk. En dan, daar word je heel beter door. Dus ik doe bedrijfsoptredens, doe ik alleen nog maar maatwerk.
Ja.
Daardoor. Dus ik ga
naar het bedrijf. Je schrijft over dat bedrijf.
Ja, dus ik ga naar het bedrijf toe en ik moet weten wie zijn alle afdelingen, wat is speciaal en wat maken jullie, hoe werkt dat allemaal? En elke afdeling krijgt zijn mopje. Waardoor je sowieso sympathie gaat krijgen van iedereen. Tegenop vroeger deed ik gewoon mijn vast setje, zeg maar. En dan was de baas fan, maar de rest zat er tegen zijn goesting. En dan kreeg je die veel moeilijker mee, omdat zij niet gekozen hebben om naar comedy te komen. En met dat maatwerk wel, want ze zijn gewoon te wachten wanneer komt de moppen over mijn afdeling. En als militair is dat ook heel interessant, want ik weet hoe die bedrijven werken. Ik weet hoe een mutualiteit ziekenkas werkt. Ik weet hoe een Lidl sorteercentrum werkt. Ik weet hoe Dela uitvaartverzekering het verdienmodel is. Omdat ik die bedrijven ook goed leer kennen.
Hey Wouter hier, wat tof dat je luistert. Misschien luister je al sinds 1 januari 2020. Of heb je alle afleveringen inmiddels gebinged. Maar als dat niet zo is, niks aan de hand. Maar scroll dan eens een keertje door de lijst met bijna 300 afleveringen... En luister afleveringen terug die je nog niet hebt gehoord. Oké, snel weer terug.
Ik moest laatst voor een tankstation optreden. Bruno Zeta.
Ik ga niks zeggen over waarom een militair weet hoe het Dela uitvaart.
Ja, maar hij verzint er eens moppen over drie kwartier. Over Dela.
Drie kwartier maatwerk?
Ja, altijd wel.
Hoop ik dat je heel goed betaald krijgt. Daar zit een boel werk
dus
in.
Dus Dela. Dat denkt de zelf, vriend. Ja. Nee, en daar was dan de hoofdmop met Dela. Maar heb ik lang over moeten nadenken. Ah, dat Jezus Christus, die had dan een Dela uitvaartverzekering gekregen van de apostelen als cadeau. En dan Judas moest dan de betalingen regelen. Maar ja, die was niet te vertrouwen. Dus Jezus, die komt te sterven, die wordt gekruisigd. Maar krijgt daarna een heel mooie begrafenis van Dela, tot in de puntjes verzorgd. Maar dan tijdens de boekhouding in Dela zien die in een keer dat er zo 4 maanden ergens niet betaald zijn. Ja, en Dela niet betalen is graf leeghalen. En dan hebben ze op zondag hebben ze dat graf leeggehaald. En wat we eigenlijk met Pasen vieren, is een niet betaalde factuur van Dela. Zo, maar dan ben je er even wel over bezig. Hè. Okay. En laatst had ik zelfs voor het tankstationketen hier in België. En dan moest ik over voor hun personeel, dus de mensen die in een tankstation werken. En dat is zo'n tankstation waar je broodjes kan halen, et cetera. Mm-hmm. Bruno heette. En dan heb ik 24 uur gewerkt in een Bruno tankstation. Om te weten, ja, de herkenbaarheid, hè. Hoe is het om in een tankstation werken? En dan gaan er ogen open. En dan weet ik ook wat de top 3 frustraties zijn. En ik heb bijna 2 keer gevochten in die 24 uur.
Waarom?
Omdat mensen enorm, enorm onrespectvol zijn soms tegen tankpersoneel.
Dat kan ik me voorstellen.
Dan komen die toe en die gooien 10 euro letterlijk in hun nek en zeggen, Marlboro. En dan denk ik, oh vriend, ik word hier sowieso ontslaan binnen 8 uur. Dus deze gaat zo niet gebeuren, zeg. Of dan echt dat een meisje 's middags een broodje vergeet en dat er een moeder met haar zoon zit en zegt, ja, waar is mijn broodje? En dat de meisje zo, oh, sorry, oh, hier ligt het bonnetje. Sorry, ik ben het vergeten. Maar ik ga alles laten vallen, binnen 2 minuten heb je het. En dat die zoon komt, what the fuck, hoe lomp moet je zijn om een broodje te maken en zelf dat lukt u niet. Hoe achterlijk ben je dan niet? Ja, dat is het moment dat ik achtertoe uitstap en dan, ja, zo, met een nek wel half plooi. Dan zeg ik, ja, hier gaan tandjes rollen. Dat gaat hij nooit nog doen. Dan komt die uitbaters, wat zelfstandige uitbaters zijn. Kom aan die koffie. Alsjeblieft niet doen, want... Maar ik weet dat dus.
Ja, al wat bizar.
En dat is heel leerrijk, hè. Of ze een broodje Martino, hè. Ken je dat in Nederland?
Ja, filet Amerika.
Ja, dus we hebben zo broodjes Smalls en een broodje Martino. We hebben benamingen van broodjes. En die hebben zo 14 soorten broodjes dat die aanbieden. En die zegt, ja, wij moeten ons personeel dat leren. Het zijn ook geen universitairen en daar is ook niks mis bij. Maar ja, dat vergt wat investering in die mensen. Maar niemand in Vlaanderen wil nog dat broodje Smalls hebben. Die willen dan, ah, dat moet dan geen mayonaise zijn, dat moet cocktailsaus zijn en dat moet dan zonder tomaat zijn en die geurig moet veranderen. Dus klanten maken van die 14 broodjes een oneindig aantal varianten. En als op variant 178 één fout zit, ja, dan is het niet goed, hè. Dan worden die uitgescheten. En dat is zo'n eye-opener als je dat af en toe doet. Zo.
Maar dat is ook wel, nog even los van wees hierom dus gewoon aardig tegen mensen in het tankstation... Ook als je het niet zou weten. Als je 24 uur gaat werken naast alles wat je toch al doet. Dat is, vind ik, behoorlijk veel toewijding voor 1 maand werk optreden.
Ja, maar het is, ik schrijf wel heel snel comedy. Dus als je dat doet. En anderzijds, dat is een weekend ook, hè. Ja, niet.
Ja, wat
maar dat is nooit weggegooid. Want wij doen, hoe vaak doen wij niet crowdwork en praten we met de eerste rij?
Ja.
Dat is nooit heel weggegooid, hoor. Soms werkt er iemand op de ziekenkast, maar ik heb 40 minuten over christelijke mutualiteit. Materiaal. Ik moet die 4 minuten niet doen, maar dan komen er 10 minuten uit dat die zeggen, oh, je zit als verzekeringsagent. Ik heb over delen uitvaartverzekeringen. Heb ik comedy. Jij werkt in een tankstation. Prima. Je zit in het transport. Ik heb over heel veel beroepen heb ik een heel pak materiaal.
Ja, wat goed.
En af en toe komt dat naar buiten en dan heel die zaal die zegt, maar wat is deze jong? Dat kan hij toch niet hier... Ja, hoe staan de comedy zeg maar uit zijn botten slaan spontaan in één keer? Ja, nee, dat is niet op mijn botten slaan. Ja, ik heb er ooit wel eens 24 uur van nagedacht. En er komen elke 5 maanden er een pak beroepen bij, hoor. Dus dat is niet weggegooid. En plus, hoe meer je schrijft, hoe sneller dat je ook schrijft. Ja. Dus dat is op den duur is ook niet meer... Ik moet geen 4 uur besteden om 10 minuten nieuw materiaal te verzinnen. Hè. Dat is een soort spier dat je traint en dat zich ook ontwikkelt. Hè.
Ja. Goed, dat zijn optredens die goed gingen.
Ja, maar daar zitten we niet voor.
Ik wil bloed zien.
Nou ja.
Ik zie zo, ik weet niet of het op volgorde staat, want je hebt een briefje. Maar ik zie golfclub staan.
Ja, golfclub. 80-90% van mensen die in een golfclub zitten, zijn prima. Zijn hardwerkende kerels die wat risicogenomen geluk hebben gehad en zich hebben weten opwerken op financiële markt en daardoor in een golfclub zitten. Prima. 20% ervan zijn hufters. Die denken dat je... Je kunt mensen beoordelen op verschillende manieren. Zeker mannen, vind ik dan. Vechtcapaciteit is voor mij eentje. Hoe stoer ben jij als man? Dat is eentje. Hoeveel geld heb je? Is er eentje. Hoe vriendelijk en empathisch ben je? Is er eentje. Dus je kunt iemand beoordelen op veel verschillende manieren. Het probleem dat sommige mannen in zo'n golfclub hebben, is die beoordelen hun eigen op vermogen. En that's it. En omdat die de hoogste status hebben in vermogen bereikt, denken die ook dat die de hoogste status hebben. Maar dat is die. Want je kunt een man beoordelen op verschillende manieren. Dus dat zijn de grootste nerds wat er rondlopen. En ik kom dan in die golfclub. En je mag dan al bijna op je knieën dankbaar zijn dat je die golfclub mag betreden. Dat wordt ook gezegd. Hè. Ja, normaal mag hier niet leden, mogen hier niet binnen. Dan denk ik, wauw. Play, dank u dan. Dat ik hier dan toch vandaag wel binnen. Je bent geboekt, een vriend. En dan moet je eerst eten, hè, met z'n allemaal. En dan hoor je welke succesprojecten ze allemaal zijn. Maar nog eens, het zijn geen stoere jongens. En ik beoordeel als militair ook daarop een beetje. Want op een dacht ik, als ik hier een vechtpartij begin met die 20 man, dan hoef ik niemand hulp in te roepen. Ik win dit. om maar te zeggen wat een soort mannen dat er zitten. Ja, dit is mijn zoon. En dan denk ik, ja, nog zo'n loser. Oh, ja.
Dit is een gedachte die ik alleen kan hebben als ik bij een schaakclub zit.
Ja, dat is toch... Nee, en, wat ook wel niet waar is, want er zijn echt wel heel stoere schaakclubs. Nee, maar dat vind ik al een soort... En die zijn zo neerbuigend over hoe ze dat doen.
Ja, maar dat, als je al binnenkomt, dat ze dat eigenlijk mag je helemaal niet binnenkomen.
Nee, ik ben ook goed bevriend met de burgemeester van Diepenbeek. En die was dan ook daar, in die golfclub. Maar er is ook een heel mooi restaurant aan verbonden. Maar je hebt dan zo een terras van het restaurant. Maar je hebt ook een terras van de club. Maar de zon stond op het terras van de club. Dus die zegt, oh, ik ga daar zitten. Ja, die wordt binnen een minuut... U bent niet lid van de club, hè? Door een ander lid wordt hij aangesproken. Ja, dat is wel niet bedoeling dat je hier zit. Dan het terras voor de niet-leden is daar. Dus die gaat daar opnieuw zitten. Oh, sorry, zegt hij. Oh, ja, wist ik niet. Dus die gaat daar zitten. En 2 minuten later hebben ze door dat dat een burgemeester is. Dus dat die kerel wat status heeft. Oh, sorry, dat is misverstand. Ja, kom hier maar zitten. Ja, waarop die zegt, kerel, wie denk je dat ik ben? Ja. Dus nu moet ik er wel zitten met de burgemeester.
Ja,
ben.
Oh.
Doe maar erop. Dat volk.
En jij was hier om op te treden.
Ja, dus ik ga daar en dan is het eerst eten. En dan daarna komt zo de president, heet dat dan. Een heel sympathieke kerel. Die zegt, we gaan nu naar het linkergedeelte van het zaaltje hier. En er staat zo in het midden een soort open haardzuil. Zo'n soort muur. En iedereen verhuist zich links en gaat op een parkje zitten en ze bestellen pinden. Dat is die 80% waar het uitstekend mee gaat. En er blijven 2 tafels zitten met ongeveer 2 keer 6 man. En die zeggen, ja mannen, kom er niet naar hier, want die jongen heeft iets voorbereid, kom hier staan. En die kijken letterlijk zo heel neerbuigend om. En die negeren die zelfs gewoon en die kijken terug voor hen. En dat waren de 2 rijkste families van ergens in een regio. Dus ik kom op dat podium, maar die zitten zo achter die zuil, zo schuin. Dus ik zie zo een stuk van hun ruggen, maar ik zie ze niet volledig. Maar dat gaat niet, hè. Je kunt niet comedy doen. En nee. Dat er echt één groepje zegt, jij niet, wat dan ook de rijkste waren, zo gezegd. Dus ik zeg, mannen, echt... Kom even hier zitten, want ik kan. Nee, zo gaat het niet, hè. Ja, ik ga nu amuseren.
Maar het is ook niet dat die om de hoek heel stil zit. Die gaan ook gewoon babbelen en
ja, die zitten
en
dus met de rug. Dus die negeren u compleet dat jij daar staat. Ja, plus dat is een soort status, hè. Je kunt dat niet. Dat is een olifant. Er hangt een spanning, omdat die al tegen de president, de voorzitter, gezegd heeft, wij gaan er niet zitten. En die spanning die gaat er blijven hangen als die situatie zo blijft. Dus ik zeg, kom man, Ali, kom naar hier. En die bekijken mij op dezelfde manier neerbuigend. Ik zeg, kom aan, man, dit is zo moeilijk voor mij. En ik kan ook niet grappig om de hoek zijn. Mijn moppen die kunnen geen 90 graden draaien. Dus ik heb gewoon rechtdoor mopjes. En die blijven gewoon zitten. En toen denk ik, oh, maar wat is dat hierin, hè? En toen ben ik die in 4 talen beginnen.
Sorry, ik vind het een hele grappige zin. Je kan niet grappig om de hoek zijn.
Nee. En toen heb ik gezegd, maar wat is het probleem met die jongens? Ja. En de rest zit er zo, ja, dat weten wij niet, maar die mogen er niks over zeggen, want geldstatus, die staan hoger.
Ja.
Dus ik zeg, maar staan ze in Nederland of zo? Ik zeg, ik zal het eens in het Frans doen. Hè. Maar ja, ik heb 13 jaar in Wallonië gewerkt als officier in het leger, dus ik ben vloeiend Franstalig. Dus ik zeg dan in het Frans, ik zeg, dat is het nog niet. Ik zeg, ja, het is Italiaans proberen. Hè. Dus ik heb die in 4 talen heb ik die letterlijk te kakken gezet. Toen zeg ik, ja, ik weet niet wat taal, dus volgens mij kunnen ze niet spreken. En heb ik ze toch negeerd. En dan de rest is dat optreden. Ja, toch wel redelijk goed gegaan. En de enige reden waarom ik dan een klein beetje status heb, is omdat ik vloeiend 4 talen in 1 keer mannen op hun plek gezet heb. Dat is toch zo, allee, het is toch een pintere jongen precies. En toen dacht ik, ja. Heb ik met een manager gebeld, ben ik weggereden, ik zeg, dat gaan we niet meer doen, hè, vriend. Dat is het maar opsoppen, hè. Zegt hij, ja, maar ik wist dat dit zo ging zijn, maar de factuur is ook zo opgemaakt. Ik zeg, allee dan. En de factuur was ook zo opgemaakt. Dus het was voor... De manager weet op voorhand,
ja.
Deze gaat vervelend zijn voor hem, maar... Nee, dan gaan ze het ook verdokken ook. Hè.
Ja, maar dan toch.
En dat is een uber voorbeeld van, dat is ons territorium. En jij mocht even, aapje, mocht je daar binnen. Jij mocht even je dansje doen, maar voor de rest...
Want zit er een... Kijk, hier heb je een mooie factuur voor een lastige show. Maar zit er een grens aan wat je doet voor geld?
Ja, zeker. Nu zeker. In het begin... Als je het zelf moet regelen, dan maak je al die grote fouten. En dan staat je op verjaardagsfeesten. En dan sta je op bedrijf dat het moeilijk gaan. Nu zijn er echt wel voorwaarden. Dus ik heb heel veel nieuwsrecepties. Dat is ook, nee. Ja, maar het zou heel... Ja, nee. Staan de mensen recht? Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, maar het zou heel leuk zijn. Nee. Dus nu... Ja, dat is ook het heel rare. En het aan een comedycarrière. Dus als je een beginner bent, geen ervaring hebt, geen ruggengraat hebt en niet de bal hebt voor te doen, dan moet je maar gaan spelen op alle meest moeilijke omstandigheden.
Ja.
En dan in één keer na 7, 8 jaar, dan breek je door en dan heb je al die skills en dan sta je in één keer in culturele centrums onder de beste voorwaarden altijd. En dat is, eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Hè. Eigenlijk zou je het moeten leren in het begin, als het makkelijk is onder goede omstandigheden en dan een matig meer ervaring hebt. Maar het is omgekeerd. Hè. Dus ik, ja, nu kies ik wel bedrijfsoptreden en sommige dingen doen we gewoon niet meer. Als ze niet aan de voorwaarden voldoen, of wij voelen gewoon, ja, deze voelt al.
Nee, precies. Nou ja, het is ook daarom dat ik de vraag hoor.
Ja.
Zeker in het begin zeg je inderdaad op alles ja.
Ja.
En het is heel lekker dat er dan een punt komt waarop je denkt, nou.
Ja, nu niet. Dus heb ik eens voor een jeugdraad opgetreden. Dus de jeugdraad, dat is zo'n een deel van een gemeenteoverheid, zeg maar.
Ja.
En daar werken dan 3 of 4 mensen. En die beheren dan zo alle jeugdbewegingen, coördineren alles op gemeentelijk vlak. En vroeger bestond dat niet. Dus vroeger, als je een jeugdbeweging waart, dan bestelde je een bus en dan deed je een fuif, bestelde je zelf de zaal, et cetera. Er was weinig inmenging van de gemeenten uit. Nu, natuurlijk is dat levengroepen voor een reden. Ja, dat is enerzijds voor die jongeren te ondersteunen, maar dat wil ook zeggen dat er bepaalde regeltjes,
ja,
brandveiligheid, geluidsdecibels, aanvragen op tijd indienen, er zijn deel regels aan. En ik moest optreden als een soort bedankingsfeest voor alle leidingen van de jeugdbewegingen. Dus dat waren iets van 150 jongeren of zo. En die kregen dan gratis bier die avond. En dat was een soort... ik moest dan comedy doen, maar dan ook zo bepaalde prijzen. Het beste puif van dit jaar in de gemeente. Ik moest het dan zo presenteren en comedy doen.
Ja.
Nu, wat was het probleem? Is dat de jeugdraad die was geïnstalleerd een jaar ervoor. En al die jeugdbewegingen, die vinden dat niet leuk. Dat ze in één keer moeten verantwoording en via die jeugdraad moeten... Of ja, harder moeten werken eigenlijk. En in orde moeten zijn met alles. Dus ze hebben op voorhand allemaal afgesproken. Hey, we gaan dat bier wel opdrinken, maar we gaan met de rest van hun spelletjes... Gaan ze laten voelen, hè? Als ze niet luisteren, hoe dat voelt. Ik weet dat niet. Die jeugdraad
nee,
weet dat niet.
Nee, dat vertellen ze er niet bij.
Nee, dus ik kom erop en ik zeg, hey, en ik begin... En iedereen draait zijn rug naar dat podium. 150 man draait zijn rug naar het podium.
Maar niet in overdrachtelijke zin, maar echt gewoon letterlijk...
Niet echt een statement geweest. Dus ik sta er een keer na alleen maar 150 ruggen te kijken. En ik denk, dus ik zeg, maar gelukkig, dat is niet heel in het begin. Dus ik denk, hey mannen, als je niet wilt... Ik heb iets voorbereid, het gaat leuk zijn. Als je niet wilt, het is uw feestje. Gelukkig kiest en vrienden. Ça va. Ik ga dat podium af, ik ga een jeugdraad. Ik zeg, hey. Maar hier kan ik niks aan doen, hè. Ik heb niks gezegd, hè. Dus die... Ja, we weten nog niet wat juist aan de hand is. Ik zeg, ja, maar ik vind het voor mezelf is niet erg, hoor. Want ja, hier kan ik niks van maken, hè. Dit is gewoon een soort stakingspiket in mijn publiek hier. En ik zeg, ja, wil je dat nog proberen? Die zo, ja, misschien die prijzen dan. Ik zeg, ja, ik zal die prijzen proberen. Maar dat werkte niet meer. Dus ik heb daar opgestaan. Ik zeg, ja, maar echt niet wild, mannen. En toen op het einde ben ik afgegaan. En toen heb ik wel gezegd, ik zeg... Voordat ik wegga, want je hoort mij allemaal, ook al staat je met de rug naar mij, je bent jeugdbewegingen. Je bent leiders van de jeugdbeweging. En jij weet, als je iets voorbereidt, dat er tijd in kruipt. En jij weet ook hoe vervelend het is als dan die kinderen gewoon het vertekenen om mee te doen. Weet dat je daar moeite in gestoken hebt. Dus ik vind het jammer dat je naar mij dit doet en naar de jeugdraad dit doet. Want ik heb hier wel degelijk tijd in gestoken. Maar goed, dat is jullie keuze. Hè. Je stelt me gewoon allemaal een klein beetje teleur. Maar dat is prima. Ja. Ik word toch betaald, hè. En dan ben ik afgegaan en dan ben ik met de jeugdraad blijven drinken. En dan zijn er zo toch nog ja, mensen die zich daar iets of wat toch wel slecht bij voelden op het einde. Zijn dan komen uitleggen wat eigenlijk het probleem was. Die zeiden, lag echt niet aan nu hoor, Janik. Dit was al op voorhand afgesproken. We worden gewoon even laten zien aan de jeugdraad. Dan heb ik gezegd, ja, dat is bijzonder onrespectvol naar mij. Maar nog meer naar de jeugdraad. Want zij geven een fuif voor jullie. Ze betalen jullie drank. Ik ben nog op van die feestjes geweest. Hè. Daar mogen bonnetjes kopen, hè, vriend. Dan moet je zelf een drank financieren. Dus eigenlijk zijn de jeugdraad niet zo slecht voor jullie, maar je gaat er nog niet door. Hè. Je zit wat te jong ervoor. En dan zei hij zo na een uur, maar je zit hilarisch, kerel. Ik zeg, ja. En na een uur pinten drinken, zei hij dan. Ja, je zit hilarisch. Ja, dat weet ik. Daar hebben ze mee gehuurd. Hè.
En want je zei al, zij draaiden zich om. Jij bent afgelopen. Hoeveel tijd zat daartussen? Heb je dat gelijk gedaan of heb je nog wel geprobeerd?
Nee, ik heb eigenlijk nog geprobeerd. Ik dacht eerst dat zij een grapje aan het doen waren of zo. Hè. Dus ik heb gedacht, oh, leuk. Dit heeft nog echt zo'n minuut of zo geduurd. Dan ga je niet denken. Maar je zit in een soort ontkenningsfase ook. Hè? Dus je zit ook niet heel die zaal met dat tegenlicht natuurlijk. Dus je zit nog zo... Assessment zit je nog aan het maken van... Is dat nu toevallig dat er misschien 2 rijen zo staan? En dan kijk je het goed met dat... Hey, doof het licht wat voor je ogen zo. En dan... Ah nee, ze staan allemaal zo. Heel bizar.
Wat een rare mindfuck inderdaad. Want ik kan me voorstellen dat alles door je hoofd gaat met... Is dit om mij? Of dat je terug... Heb ik dan toch in de 2 minuten dat ik hier ben... Al iets gezegd of gedaan?
Dat is waar, ja. Of heb ik ooit eens op YouTube... Of sta ik ergens op een filmpje... Waar ik iemand beledigd heb of iets beledigd heb... Waar zij weten dat niet goed is. En alles gaat door je hoofd uit, hè. Maar ja, je kunt ook, dan probeert je toch zo de sympathieke zelf te zijn. En ja, we gaan dat hier nog oplossen. Nee, jongens, maar dan lost dat niet meer op. En dan in ieder geval door Frank. Ah ja, dit is gewoon leg een dikke fuck you vinger naar mij.
En hoe lang heeft dit bij elkaar geduurd totdat jij zei, hey, jullie weten hoe dit werkt als je iets voorbereidt. Dat vind ik jammer. Ik ben hier weg.
Ja, dus eerst was dan die minuut dat ik er zo te proberen recht te trekken heb. En dan in de tweede minuut zei ik, ja, oké, dan niet, vrienden. Dan ben ik weg. Dat is uw feestje. Dat was dus een noodsmeeting backstage met de jeugdraad. En ik zei, wat gaan we nu doen? Toen zei, ja, maar het zou toch leuk zijn als we die prijzen kunnen uitrekenen en zo. Want we hebben daar toch ook nog prijzen voor gekocht.
Ja.
En ik zeg, ja, geen betaal mij. Ik zal mijn best nog doen, hè. Dus ik kom terug op. Ik zeg, hey, alles.
Dat je dat podium weer terug op moet.
Ja, maar
stonden die er allemaal nog met hun ruggen gedraaid?
Nee, die waren gewoon aan het praten. En er stond muziek op luid en zo. Dus die waren gewoon gezellig aan de vuif begonnen, bij ze spreken, hè. En dan toch nog proberen op te komen. En dan, een paar heb ik gezegd, ja, we gaan naar, er zijn nog prijzen. En ik weet dat sommige jeugdbewegingen moeite gedaan hebben voor die prijs te winnen. Ja. Dus daar staan ze. En nu wil ik toch wel even nog iets kwijt, mannen. En dan heb ik dat gezegd. Nu, het voordeel was dat het waren jeugdleidingen. Dus het waren snottertjes van 17, 18 jaar. Waardoor ik niet echt onder indruk ben van die 17, 18 jaar. En ik zeg, gewoon ben de kinderen. En jullie denken dat je stoer zit allemaal, maar je zit het allemaal niet. Oh, en toen heb ik nog gezegd, toen kwam er een naar mij toe gaan en die had dat dan zo uitgelegd. Ik zeg, mannen, maar georganiseer toch de blikkenparty elk jaar, ja. Ik zeg, ja, weet je wat ik nu eens ga doen? Ik ben militair, hè, dus ik kom naar jullie blikkenparty. En ik pak 30 paar commando's mee. En om 8 uur gaan uw deuren open. En om 8:30 begint onze eerste vechtpartij. Om 8:45 onze tweede vechtpartij. En om 9:00 wordt de burgemeester uit zijn bed gebeld dat de vijf niet te handhaven is. En wordt de vijf gesloten. Ça va? Dan ga ik je zoennest eens blokkeren. En je zit hier echt zo, ga je dat echt doen? Ik zeg, maar ja, vriend, wat ga je doen? Maar ik zou het wel kunnen. Ik zeg, maar dat is wat jij doet, hè, man. Dat is boycotten. Dat kunnen ze bij jouw coaches doen, hè. En toen zag ik zo, ja, misschien hadden we dat niet moeten doen. En dan heb ik die avond ook heel veel tractaties gehad en zo. En dan zei je zo, nou ja, sorry ervoor. En ja, rare avond.
Ja.
Maar op een bepaald moment in mijn carrière, sinds uw podcast is dat al een remedie op zich. Er wordt nu gezegd, dit is er eentje voor de Elektra podcast. Dat is een soort, ja. Is ook met Hans Kools, een hele opkomende West-Vlaamse comedian dan. Dan zitten we in een tent en dan zeg je, dat geluid is slecht. Ja, dat is elk jaar. Comedians klagen er altijd van. Ja, los het dan op. En dan zegt die Hans, ja, dit is er eentje voor de Elektra podcast. Dit komt allemaal goed, ja.
Oh, overigens vind ik het ook heel leuk dat er dus ook wel effectief organisatoren luisteren die dus nu dingen juist wel beter regelen omdat ze weer gehoord hebben dat het wel degelijk... Ja.
Nee, mijn echtgenote die luistert als een soort workshop naar Elektropodcast. Want die weet, soms kom ik thuis en dan, als bedrijfsoptreden... Mijn vrouw weet, dat was niet zo leuk met het bedrijfsoptreden, hè. Dat is normaal. Mijn vrouw weet... Ah ja, dankzij de podcast.
Oh, wat goed.
Die weet ook alle onzekerheden wat ik in het begin heb van al die andere comedians. Mijn vrouw weet, dat is het proces. En wat Yannick nu voelt, is normaal. En dat hij nu onzeker is, dat is ook normaal. Dus dat is een soort bijna workshop voor echtgenotes van comedians, de Elektro podcast.
Wat is even de laatste shows geweest waarbij je tegen andere comedians hebt gezegd, oeh, dit is er even in de podcast?
Ja, de gevangenis, toch wel.
Welke speelde je?
Ik ken die namen niet. Mijn eerste gevangenis was ergens in Noord-Antwerpen. En dat was voor delinquenten die tussen de 0 en 2 jaar te zitten hebben. Dus dat is een semi-open, sommigen mogen daar gaan werken. Dat was mijn eerste optreden in de gevangenis. En Jan Linze, et cetera, had mij al gewaarschuwd. Janik, dat is een beetje rock'n'roll. Dus ik begin er. En wat hadden ze de organisatorische fout gemaakt? Ze hadden gezegd dat als je nog wil gelucht worden, dus s'avonds mogen die mannen nog even, hebben die nog speeltijd, waar ze nog een sigaretje kunnen roken, et cetera. Als je gelucht wil worden, moet je eerst naar het optreden. Wat dat maakt dat heel die gevangenis in de optreden zat. En we hebben een heel, heel hoog gehalte van niet-Nederlands sprekende gevangenen natuurlijk. Dus die zaten daar, ja. Dus ik begin dat optreden en ik zeg, hey, en je hebt gewoon twee rijen die gewoon beginnen roepen en... Ik zeg, en hoe heet jij? En dan zegt hij, ja, Mohammed. Ik zeg, en jij dan even, ja, ook Mohammed. En jij ook Mohammed. Dus ze zijn dan zo, daar de spot met u en drijven allemaal. Ik zeg, ja, mannen, ik zeg, het moet niet te luid zijn, want anders kan ik niet optreden. En dat blijft, dus ik heb het daar nog een kwartier volgehouden. Maar die op de eerste rij konden gewoon de moppen niet horen, want die waren daar een boycotten. Die maatschappelijke assistenten, die gingen dan naast die rijen staan. En ik zeg naar kwartier, ik zeg mannen, ja. En ik zeg, hey, ik kan de poort buiten, dus ja, ik ben weg. Hè. Ja, mij is prima. Ik zeg, als je niet wilt, wilde niet. Dus ik loop weg. En die mannen roepen mij de uur dan nog na, hè, terwijl je zo wegwalt. Ja, ja, goed bezig, jongen. Maar is het grappig. Kom nog eens terug, ze. Zo. Toen denk ik, well, je zit met mij in het lachen, vriend. Maar ik ga zelfs en ik heb sexual intercourse met de vrouw. Hè. Ik ga eruit. Ja, je kunt dit niet. En toen kwam die maatschappij...
Op een tijdstip in plaats die ik zelf kies.
Ja. En toen kwam die maatschappij en zei, ja, het was misschien ook niet zo'n goed idee dat er ook heel veel mensen waren die gewoon niet begrepen ook. Hè, dat, ik zei, ja, dat kunnen we misschien vermijden. Hè. Dat is wel standaard bij de comedy. Is ja, dat ze in Nederland spreken.
Maar ook al om te zeggen, je moet erbij zijn, ja. Want dan krijg je
en toen zei
anders
die,
wat je
ja, ik met die twee rijkbeelden bij samen, ik kunt er niet aan doen, ze waren stoned. Ik zei, hoe ze waren stoned? Ja, ja, is ook zaterdag voor de jongens, hè. Ik zei, is het ook een gevangenis? Ja, 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 maar weet ook, in een gevangenis is ook drugs, hè. Ik zei, ja, een beetje gekke setting. En toen heb ik de manager gebeld, zo. En hoe was het? Ik zei, hoe denk je dat was? Hé, ik ben comedian, geen maatschappelijk assistent, hè. Ik zeg, deze doe ik niet meer. Ja, maar binnen 2 weken heb je er nog eentje op staan. Ik zeg, wat? En 2 weken later was hij in een andere gevangenis. En daar zaten mannen bij die tot 10, 15 jaar moesten zitten. En die moesten een goed gedrag hebben vertoond de voorbije 2 maanden. Anders mochten ze niet naar het optreden. En ze moesten Nederlands spreken. En dat was een soort kapelletje. En ik kom daartoe. En jongen, dat was zo'n fijn publiek. En ja, een paar mensen hebben gewoon interactie gehad. Hè. Die waren heel leuk. Die deden keigoed mee. En ik heb dan zo ook gepraat als hoe het is als militair en buitenlandse operatie. Dat ik dat niet wil vergelijken met hun. Maar ik ergens wel snap hoe het is om 4 maanden met 2 kamergenoten weg te zijn. En met alle kommen en kwellen van dien.
Ja.
Dus was er ook een soort verbintenis. En een paar met vragen, zo, ik zeg, kan dat zijn als ik hier speed zo aan het verkeerde mop vertel? Dat iemand van u opstaat en mij dan zo met een tandenborstel en een scheermes opgesoldeerd en met een neksteek. En die gedeteerde lachen zo, die zegt, maar nee Janik, dat gaan we nooit doen bij u, want wij weten waarom jij komt. Jij komt voor ons een leuke avond te, of namiddag te bezorgen. En ja, jij hebt ons niks misgedaan, hè, kerels, waarom zouden we dat doen? Jij hebt ons niks misdaan, hè? Dus jij moet daar niet bang voor hebben. En op dat moment draai je die om, die kijken allemaal naar de cipier van achter. En die cipier zei, wauw ja. Ik zei, hey, oh mannen, rustig, rustig. We zien een gespannen sfeertje. Maar ook daar. En toen heb ik dat ook zo, daarna was het dan zo optreden gedaan. Heb ik zo'n beetje gepraat nog met die gedetineerden. Hebben we ook iets mogen samen eten. En toen heb ik dat zo verteld van die anderen. En die zegt, ja, maar weet je waarom dat is, Janik? Die mannen wat daar zitten tussen de 0 en 2 jaar. Ja, dat zijn tokkies, hè. Dat zijn kleine krapulen. Dat zijn ook niet zo slim jongetjes. Die staan onderaan de voedselketen in het crimineel milieu. Ja, hier zit een advocaat tussen en hier zit... Als je 10, 15 jaar zit, is het ofwel een topcrimineel. Dan zit je bovenaan de keten ergens. Ofwel heb je iets heel zwaar uitgedaan, maar door omstandigheden. Dus hier zitten niet noodzakelijk de marginaal neer. Hè. Hier zitten...
en als je ook al een periode goed gedrag moet vertonen, ja. Dat vereist ook al een bepaalde sociale intelligentie, zeg maar.
Ja, ook al. En die zitten er ook 10 jaar, dus die appreciëren ook die vrij paar momenten wat ze dan er hebben, wat niet de sleur is. Want het is wel een eye-opener natuurlijk als je als niet-gevangen een gevangenis binnengaat. En die tralies gaan achter u toe. Ja, dan is het toch wel iets in uw hoofd dat denk ik, oh, stel je voor dat ik dit moet doen. En dan weet ik nog niet zo verkeerd. Want in België weet je niet juist hoeveel straf je hebt. Dat kan 10 jaar zijn, dat kan 15 jaar zijn. Het is nooit niet, stel je voor dat je dit echt hebt. Want in België is het altijd, ja, die hebben een hotel met hun PlayStation. Dan denk je, ja, ze mogen een PlayStation hebben ze. Als je daar vastzit. Hè. En mijn laatste optreden was dan voor 200 gedetineerden. In Braschaat. En dat was ook een hele, hele leuke avond. Dus... Het kan mee zitten, maar het kan ook soms tegenzitten.
Ja, maar ook daar is het is wat dat betreft niet anders dan andere comedy shows. Als de setting klopt.
Ja.
En er zitten mensen die er. Dat ook, er zitten mensen die er willen zitten.
Ja, dan is het oké, ja.
Dan is het prima.
Ja. Ja, dat is dat.
En wat dat betreft is het dan niet anders of het een golfclub is met 12 mannen die op basis van vermogen denken, wij doen mee.
Ja. Maar het blijft toch wel heel spannend optreden, zo'n gevangenissen.
Ja.
De ogen ook. Sommigen ziet je het aan hun ogen, hè. Van, oh, maar jij deugt niet, vriend, hè. Nee, sommigen hebben echt heel psycho-ogen.
Ik heb 2 keer in mijn leven opgetreden in de gevangenis, beide in Vlaanderen. En eentje, dat was een jeugdgevangenis. En toen kwam ik binnen, want hoeveel jongens komen er terug kijken? Het was er nou, we hebben hier 20, maar er komen er maar 19... Want die anderen die spreken helemaal geen Nederlands. Oké, prima. En ik was verder totaal onvoorbereid. Ik had geen idee hoe of wat. Ik moest ook een uur, terwijl ik op dat moment hooguit 20, 30 minuten had. Want het was eind van de vakantie. En ik had gedacht, maar dan schrijf ik in de vakantie in Nederland.
Ja,
ik schrijf in een half uur. Onzin. En zei ik, want waarom zitten die jongens hier? En zei ze, nou, ja, die jongens die hier zitten hebben wel allemaal... levensdelicten gepleegd. Maar ja, niet alleen moord hoor, ook dood door schuld. Zo, oh nee, dat is...
Ah ja, oké, dan is prima.
Dat is prima. En toen was er eentje, dat vond ik wel weer grappig. Er was een jongen die kwam uit Rotterdam in Nederland. En die zat in, weet ik van waar het was, Tegelen volgens mij. Anyway, maakt niet uit. En ik zeg, maar waarom zit je hier? En hij was heel cool en zo. Ah, je weet toch, import en export. Dat is oké. Okay.
Mooi hè?
Vond ik leuk.
Ik heb ook zo'n jeugdinstelling eens opgetreden in Mol. En toen zeg ik, allee, waar zitten de drugsdealers hier? Tegen die wat mij begeleidt. En die zei, drugsdealers, Janik, daar zitten niet meer. Hè. Daarvoor is de jeugdinstelling te vol. Dus als je hier zit, voor drugsdealers kom je niet meer te zitten. Ik zei, maar waar zit dit dan? Dus ja, groepsverkrachtingen, gewapende overvallen, moorden. Maar dat zijn dan 15, 16-jarigen. Hè. Ik zei, allee, zot is het, hè?
Bizar.
Dat is ook wel leuk aan de comedy. Je komt zo, ja, ik ben 25 jaar militair geweest en ik kom eigenlijk 25 jaar in dezelfde soort situaties en mensen terecht. Maar bij comedy niet. Hè. Alle militairen hebben ongeveer dezelfde mindset ook. En dan kom je in de comedywereld kom je in heel andere mindsets terecht. Hè. Dus dat vind ik daarom wel heel leerrijk. Hè.
En zijn er dingen, want in het begin zei je, die eerste show was het juist heel, heel anders of vond je het spannender om voor 120 gewoon publiek te staan in plaats van 120 paracommando's?
Ja.
Zijn er dingen die jou helpen in comedy die je weet uit jouw hele loopbaan als militair? Die dingen makkelijker maken?
Ja, ja, hecklers. Hecklers is voor mij leuk zelfs. Nu dat de zenuwen en ik heb zo de tools een beetje moeten leren door de jaren heen. Ik ben ook een 1,90 meter. Dus ik zie er ook vrij groot en imposant uit. Ik heb vrij imposante ogen ook. Wat en maakt dat ik een soort status heb van, hey, kerels, doe maar. Hè.
En je bent geen marathonloper van 1,90 meter.
Nee. Ik ben een forse. Nee, ik ben een vrolijke dikke eigenlijk. Nee, dat helpt wel.
Ik wil dit niet zeggen, want ja, je bent 1,90 meter.
Ja. Nee, mijn BMI is alsnog hoog. Dus ja, dat weet je genoeg, hè. Als uw lengte in kwadraat niet helpt om dat cijfer omlaag te krijgen. Nee, dat helpt wel. Ik ben niet gewoon onder de indruk dan van, like in die golfclub. Ik laat me niet intimideren. Waarom? Nee. Ja, geld is maar één status waar je kunt beoordelen. Ik heb nog andere statussen ook, waar die dan in falen. Dus ik ben daar niet onder de indruk. Nee. En dat helpt dan wel. Ja.
En weet je wat je zegt, hecklers vind ik zelfs leuk.
Ja.
Weet je nog dingen die mensen... Want soms heb je hele leuke opmerkingen. Dat je gewoon moet zeggen, oké, prima.
Ja.
Alle punten zijn voor jou. Goeie opmerking.
Ja. Pijpen voor 30 euro, 13 keer roepen.
13 keer?
13 keer. En de eerste vier keer, dat was op een open mic in een soort café en ik was MC. En ik begin, ik zeg, hey, goedenavond, zin in comedy. Pijpen voor 30 euro, vriend. Ja, de eerste 5, 6 keer kan ik daar iets mee. En dan...
Maar dan is het geen hekelen meer, dan wordt het gewoon een vervelende reclame.
Ja, ja. Ja, zo van die. Hè. Ik zeg, ik heb er 25 bij, maar zo groot zal die van nu niet zijn. Zo 100.000 moppen dat je daarop kan vinden. Maar na 5 keer stopt dat ergens. Hè. En dan de zesde keer heb ik dan gewoon zo de... Kerel, ik kan dit niet blijven doen. Hè. Je zit mij niet in te helpen, je denkt dat, maar je zit mij niet te helpen. Want die denken dan, ja, maar als ik u hekel, dan kun je iets zeggen. En dan lachen mensen. Ja, wat is dat van een mindfucking?
Oh.
Ja, die. En dan, Babbel heb ik gezegd, ik kan het niet meer. En je plaagt die andere jongens, ze stopt ermee, want anders stopt het hier gewoon. Maar dat is dan zo de vaste klant, ken je dat? Dat je hier al 100.000 keer hoort. De vaste klant gaan we niet buiten zetten, want die zuipt 80% van de omzet van dat café. En dan op een moment kwam er een meisje op. En dat was haar tweede optreden of zo. Ik was er MC. En ik zeg, zal ik het eens doen? En die staat op. En die gaat dan naar de microfoon. Dus ik krijg, ja, dan niet. Dus ik ga... En die heeft letterlijk geroepen ook zo. Het laatste wat ze riep was, Janik, help. Zo, hoe schattig. Dus ik ga naar die kerel toe. En ik pak zo rond zijn schouders. Maar heel vriendelijk. Ik zeg, kom, ik ga het even buiten uitleggen aan nu. Wauw. Ik zeg, nee. Ik ga het hier niet doen. We gaan het echt gewoon buiten. Ga ik het even uitleggen. Dus ik ga met die naar buiten. Ik zeg, kerel, moet dat niet meer doen. Ja. Dat moet je echt niet meer doen, dat is niet meer leuk. En achter mij is er nog een man die mee naar buiten gaat. En die staat zo links achter mij. Dus ik denk, ja, ze zijn dan met twee, dan is het maar zo. Maar goed, ik ben een heel duidelijk gesprek tegen die man bezig. Ik zeg, ik heb liever niet meer dat je binnenkomt. Het is gewoon zat. Het is niet meer aangenaam. En dat wat je juist gedaan hebt, dat is een totale no-go. Dat is, je pakt die microfoon niet, te zeggen op de fiche staat. Dus dat is een plan. Ik zeg, maar als je nog eens binnenkomt, dan gaat het heel koest zijn. Want de tweede keer ga ik echt niet meer zo vriendelijk zijn. En ik kijk naar die man achter mij, die doet niks en ik ga naar binnen. En er zaten twee vrienden van mij, maar ik kende die man die wat achter mij naar buiten ging. En die zegt, ja, en ik, zo van me doen. Ik zeg, ja. Ik zeg, die wat achter u aanging, heeft iets gezegd of zo tegen u? Ik zeg, nee. Ah, jij weet niet wie dat is? Ik zeg, nee, ja, die heeft nu nog een enkelband. Die is vrij onder voorwaarden. Die had 15 jaar in een bak gezeten. Die heeft iemand met zijn eigen handen doodgeknepen. Ik zeg, oei. Dat is spannend. En na de show komt die kerel naar me toe. Die zegt, ik heb mij zo geamuseerd met jullie. Ik vind dat zo leuk wat jullie doen. Comedy, ik had dat nooit gezien. En ja, daarmee ook even meer naar buiten gaan. Ik vond dat niet fijn dat die man jullie een boycotte waren. En toen ik buiten zag gaan, toen jij naar binnen gegaan zijn, heb ik gezegd, jij verdwijnt nu, vriend, of ik doe u verdwijnen. En dan dat was hem wel duidelijk. Ik zei alleen dan, pintje, vriend. Die zei, ja, graag. Dus dat zijn van die situaties. Of ik heb ook één keer gehad in een school. Dat heb ik wel vaker, denk ik. Dat ik zo de verkeerde eruit kies altijd. Ik zou in een school optreden. En dan zat van voor op de eerste rij zat zo'n jongen met het postuur van mij. Ja? Zo, een lelijke dikke met een Adidas training. En Jan Linzen moet optreden. En nog zo'n paar andere Limburgs comedians. Want het is een heel school dat er zit. En dan zit die dikke zit wel zo te hekkelen de hele tijd. Maar ik zie dat backstage, dat gebeurt. En Jan die lost het iets of wat op met die. Ja, die reposteert. Jan kan ook. Maar dan die anders, die zijn nog niet van het niveau dat die daarmee kunnen omgaan. Dus die negeren dat wat. Maar ik ben ondertussen 3 kwartier aan het wachten backstage. En ik ben naar die jongen aan het kijken. Ja, als ik 3 kwartier voorbereidingstijd krijg voor mogelijke responsen te bedenken, dan heb ik er een paar. Hè. Dus ik kom op en ik denk in mijn eigen, ja, doe maar een vriend. Ik ben er klaar voor. Hè. Ik begin mijn set. Ja, dat duurt nog geen 2 minuten. En die roept iets. Dus ik denk, ja. En ik krijg nu een mooi voorbereid setje. Het gaat over dat hij een training aan heeft, maar dan toch wel zwaarlijvig is, dat niet genoeg is, een training. Zo een paar typische mopjes. Maar dan in één keer, terwijl ik dan toen ben, en heel de zaal, die gaan kapot erop. Maar in één keer besef ik ook, kalme Janik, dat is ook een manneke van 16, 17, waar je nu eigenlijk heel kleurrijk verdikkerd hebt. Zelfs wordt die jongen gepest, omdat jij er nu in toen zit. Dus ik denk, ik ga ermee stoppen. Meer nog, ik ga het wat recht trekken. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, ja, maar hey, ik zeg dat nu, maar dat is omdat je mij een beetje uitgedaagd hebt op het podium. Dan moet ik zo reageren, ik ben comedian, maar ik meen er niks van. Hè. Ik vind je zelf een hele coole kerel, je ziet er ook een heel gezellige. Hey. Wij gaan zelf beste vrienden worden, ik ga je toevoegen op Facebook. Ik zeg, wat is uw naam? En heel die zaal roept, zeg uw naam. En in Limburg heb je één heel grote misdaadfamilie, die heette de Aquinos. Dat zijn de top dealers, cocaïne-importeurs van België. Die broers, die zijn ook, sommigen zijn veroordeeld voor dealen, anderen voor moord, zit er ergens nog iets tussen. Een heel, heel, heel gekende familie. Dus die zegt tegen mij, Aquino. En ik denk, nee. Ik kijk naar Jan en Jan Linzen, die dan in de backstage staat, die zegt, oh shit, Janik. Ik zeg, ja, shit. Ik zeg, minder zeg hij, de jongste van Aquinos, die zo, ja. Ik zeg, ah, dus... uw onkel en uw papa zijn. En die zo, ja. Ik zeg, en die gaan zelfs mijn dochter van school halen waarschijnlijk. Die zo, ja. Ik zeg, oei. En dan daarna, die voorstel, ze naar mij toe komen. Hey, meneer, moet niet bang hebben. Nou, dat was, nou, je zegt, kijk, cool, ik ben niet kwaad of zo. Ja, natuurlijk gaan ze die jongen niet pesten, dat is een Aquino. En toen kwam die schooljuf en die schooljuf zegt, eigenlijk is dat een heel lief, braaf, intelligent manneke. Maar omdat hij zo heet, moet hij zo doen, ja, denkt hij. Ja. Die moet zijn naam ergens een beetje waarmaken. Ik zei, ja, ik kon hem op voorhand wel zeggen.
Maar hoe sta jij dan nog de rest van je set op het podium?
Ja, hij lacht het dan op dan een beetje weg. En dan,
maar heb je niet dan ergens een stemmetje in je hoofd dat wel zegt...
Fuck.
Benieuwd hoe dit...
Ja, zeker. Ik heb nog een keer gehad, in Bergen was er een soort comedycafé. En er zat een man aan een tafel met een heel zwaar stem, gelijk Barry White. Zo, ja, en die was altijd zo aan het praten tijdens de set. En dat valt heel op, omdat hij zo'n stem heeft. Die andere openmakers reageerden er weer niet op, hè, want het is een beginnend. Een paar minuten, ik kom op en ik denk, mijn meneer, doet dat eens niet. Waarom nu? Wat is het probleem? Ik zeg, ja, je hebt een heel zwaar stem, meneer. En dan dat weer galmt door de ruimte hier. Een mooie stem, hè, maar een zwaar stem. En ik kan dat niet doen. Dat leidt heel veel af en dat leidt mij af, maar ook het publiek af. En dan, dus liever dat niet meer te doen. Allee. Ik zeg, ja, want het is omdat ze zo'n zware stem. Ze is een beetje like Barry White. Ja, is het waar? Ik zeg, ja. Ik zeg, weet je wat ik leuk vind aan Barry White? Nee, ik zeg, ja, die is dood. En heel die last, ja, die proest het zo wat uit, weet u.
Goeie grap.
En ik kijk gewoon verder en die is ook stil de rest van de set. En daarna kom ik zo bij die cafébaas die zegt, Janik, je zit echt een beetje naïeve Limburger, hè. Ik zeg, hoe dat? Ja, jij weet niet wie dat is? Ik zo, nee. Dat is een redelijke zware jongen hier in Antwerpen. Die heeft ook 4 bordelen in het Schipperskwartier. En als je 4 bordelen in het Schipperskwartier hebt... Dat doet hij niet zomaar open hier. Dan zit er eigenlijk maffia geweest en u opgeklommen. En jij beledigt die waar iedereen bij zit, een keel. Jij wenst die zelfs dood. Dus dat was geen goede move, hè, vriend. Ik zei, oh shit. Dus ik ging naar die kerel toe. Heel bang. Ik zeg, meneer, mag ik mij komen excuseren? Voor wat? Ik zeg, ja, omdat ik dat straks gezegd heb. Je moet dat begrijpen als je comedy doet. En je leidt af. Dan noemen ze de olifant. Ik moet dat doen. Maar ik bedoel dat onder geen stint. En als ik u beledigd heb, dat is onder, echt waar. Oprecht, mijn excuses.
Heb je ze ring gekust?
He? Ja, ja. Ik zeg, shit, ja, mijn leven niet ervan af, dacht ik. Hè. En die zegt zo, ja, Zwaans, nou nee, hè. Je hebt dat goed gedaan. Hè, ik was kijk ook aan het klappen. Ook, drinkt iets van mij. Ik zeg, ja, nee, dat hoeft niet. Jawel. En niet lekkers, hè. Dus ik zei, ja, doe me dan een bako, doe me dan. Die haalt daar zo een bundel cash geld uit. Ja, die betaalt mij die bako. Ik zeg, mag ik trouwens iets vragen? Die zegt, ja. Ik zeg, ik heb gehoord dat jij zo in de prostitutiewereld zit. Nu als militair, er zijn heel veel militairen dat daar gebruik van maken. Ik zeg, allee, dat vind ik een beetje een fascinerend beroep eigenlijk. Hè? Ik zeg, en hoe is dat? Ja, pas op, dat is een zwaar beroep, hè, vriend. Op zo'n hoer, gegrokt erop uit, geklopt, hè, verstodde. En dan is het, holy shit, jongen. En dat is niet de keer waar ik bevriend mee wil zijn, maar wel zo de keer waar ik zo 2 uur mee aan een toog wil staan en een keer praten. Ja. En zo heb ik nog 1 keer gehad in de kazerne dan, dat ik moest lesgeven. En dat was wel mijn Uber. Maar als militair geef ik heel vaak les aan over landmijnen en de gevaren. En heel vaak is dat in opleiding, dat ze les krijgen van mij. En dat is dan voor de militaire school in Brussel. Die gaan dan,
nou, ja, want het is niet nadat ze er overheen zijn gelopen dat ze nog les krijgen.
Dan weten ze het. Dan weten ze het. Dan is het duidelijk in 1 keer. En dus ik geef les en dat zijn dan zo groepen van 30 à 60 mensen. Maar die mannetjes, die zitten daar 6 weken aan een stuk. Die worden om 5 uur uit hun bed getild. Die hebben een redelijk zwaar programma. Ja. Dat is een basisopleiding. Dus die lessen, dat is dead by PowerPoint noemen we dat. Ik moet 180 slides met landmijnen doorkruisen. En die doen het best wel, maar ja, het is gewoon vechten tegen de slaap. Ja. En omdat dat dan wel aangenaam te geven is, geef ik dat dan bijna op een stand-up comedy manier. Dus het gaat wel technisch over die mijnen, maar die les is bijzonder lucratief gegeven. En ik doe dat ook altijd heel interactief. En die hebben ook allemaal zo'n naamlintje op hun borst. Dus ik lees dan, ik stel een vraag en dan zeg ik de naam en dan moeten ze antwoorden. En ik ben zo les aan het geven, dat is al een uur bezig, het gaat heel goed. En een paar mensen zie ik zo van achter zo'n puistenkopje, zie ik zo in slaap dommelen. Dus ik zeg, ja, mogen landmijnen oprapen of aan de kant schuiven als je die tegenkomt? En ik lees het naamlintje, Saxen-Coburg. Maar Saxen-Coburg is de achternaam, dat is maar 1 achternaam zo in België, en dat is die van de koninklijke familie. Maar mijn Frank valt nog niet. Dus die antwoordt zo, nee. Dus ik zeg, holy shit, jong, Saxen-Coburg, jij gaat nog verschoppen in het leven, hè, vriend. En iedereen lacht keihard en ik denk, maar allee, waarom lacht die zo heel hard? En toen denk ik, wacht eens in, Saxen-Coburg, dat zegt mij iets, hè. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, zeg je dit toch niet? En hij zo, ja. Ik zeg, is uw papa? Hij zo, ja. Ik zeg, je gaat nog echt verschoppen in het leven? Hij zo, ja. Ik zeg, maar ik niet meer, hè? Hij zo, nee. Dus had ik gewoon de prins van België, heb ik gewoon even op zijn plek gezet. Dus ik ga daarna naar de kolonel. Ik zeg, hey, dat moet je mij wel zeggen volgende keer, hè, vriend. Dat er een prins in mijn les zit. Ja, nee, Janik, dat zeggen we expres niet. Omdat we die jongen zo een normaal mogelijke opleiding willen gunnen. En iedereen gaat hem heel anders behandelen. En dat willen we niet. Maar ik heb het al gehoord, hoor. Gaat u goed behandeld? Hè? Ik zeg, ja. Ja. Ja, ik ben wel direct geweest. Oh, ja, maar dat is niet erg, hè. En heb ik, had hij ook een toets op het einde, zo. Ja. Een test. En heb ik die ook zo 11 op 20 gegeven. Want een landmijn weet niet dat een prins is, hè. Dus dat hij fouten maakt. En ik heb zo dan ook zo'n kopie van die test. Heb ik dan ook thuis. Ik heb die 9 punten afgetrokken. Dus ja, soms pak je de verkeerde eruit ook, hè.
Ja. Te gek.
Maar ik vind het wel heerlijk als comedian waar ik overal mee weggeraakt, hè. Want stel dat dit gewoon een café is en ik beledig daar een of andere halve maffiabaas. Ik raak daar niet meer mee weg, hè.
Nee.
Of een notaris te kakken zetten. Dat is zo'n hoog figuur. En notarissen kunnen ook nooit niet goed tegen, want die zijn altijd de belangrijkste man in de ruimte. En als het comedy is, zijn ze dat niet meer. Dus notarissen wringen ook dikwijls. Of burgemeesters. Of...
Ja, ja, bij notaris heb ik niet zo'n beeld. Bij burgemeesters...
Ja.
Ik weet wel, vorig jaar heb ik weer terug een show... Wij zouden ergens spelen. Nou, van tevoren, we zitten te eten. En die organisator zegt nog... Oh, trouwens, wel belangrijk om te weten... de burgemeester hier van de stad... die vrouw heeft maar 1 been. Maar dat weet iedereen. Maar dat is verder geen ding. Maar dan weet je dat.
Ja.
Maar ja, daar hoef je... Dus wij zeiden, oké, okay, prima. En op een gegeven moment komt er een vrouw binnenlopen... met duidelijk 1 been. Verder een hele mooie vrouw, mooie japon aan, weet ik wat. Oh, nou, dat zal de burgemeester zijn... En 1 comedian die had dat of niet goed gehoord of had het niet beseft. Mm. En het was in de zomer dat er ook Paralympische Spelen waren. En die begint vervolgens een heel bit over mensen in een, aan het zwemmen met maar 1 been. Die voelt echt die hele zaal.
Ja.
Oh.
Dat is erg. En vooral omdat je het niet beseft waarom. Hè. Je voelt wel, de sfeer is weg. Hoe kreeg ik dit nog opgelost? Maar je weet niet waarom. Ja, ja.
Zijn we dingen nog vergeten? Want we hebben volgens mij al heel veel gehad. Maar je hebt ook een blaadje. Dan ben ik ook altijd heel benieuwd.
Nee, ik denk dat we de meeste wel... De laatste keer gebomd was dan vorig jaar november. In een café in Gent. En er waren alleen maar 17, 18-jarige studenten daar. En ik weet niet wat ze studeerden, maar... En ik begin mijn set en die, ja, je ziet gewoon die al, oh, ik heb elkaar niks gezegd, hè, man. Hey. Iets over mijn vrouw, zeg ik, of zo, en die al direct, oh, en je voelt gewoon, oh, maar ons werelden liggen zo ver uit elkaar. En dan is dat weer een soort homogene groep, waar je dan niks mee kunt. Hè. En het nadeel was toen, dus ik heb daar toen 3 kwartier moeten optreden en ik denk dat ik 40 minuten het volgehouden heb. Oh, en ook gewoon gezegd op het einde, ja, dames, ja, we hebben niks gemeen, hè. Ik snap dat wel. En er kwam net iemand prospecten. En die kwam daar voor Waregem Lacht of zo. Maar dat is een mega business evenement van 2000. Heel bekend in België. Die
zegt, het evenement waar Yvan Segers ooit 20 minuten lang onder boegeroep zijn set heeft afgemaakt. En
maar Jeroen Leenders zei, wil je pintjes drinken of wil je comedy? Dan weet ik genoeg. En dan is die afgegaan.
In zijn eerste minuut.
Maar het is toch een soort mijlpaal.
Een heel groot ding. Ja,
en die kwam toen prospecten. En maar, ja... Ik had echt niks verbindenis met die jonge dames. Hè. Dus dat was gewoon echt geen goed optreden. En ik ga daarna zo aan de toog staan en die komt nabij. Ja, Janik, ik weet genoeg. Hè. En die wandelt naar buiten. En ik zeg, fuck. Dan moest de manager bellen. Ja, sorry, maar ja, ik heb het verkloot. Deze was niet goed. Dan zegt hij, ja, Janik, ik zal hem dan overtuigen om nog eens anders te komen prospecten. Wat hij nog altijd niet gedaan heeft, hè. En dat is ook dan zo, ja, nu zit het er altijd wel ook nog.
Maar dat vind ik zo bizar, dat zo iemand... Tuurlijk snap ik dat hij zegt, ik wil het een keer live gezien hebben. Maar kan je niet ook gewoon je speellijst laten zien met... Hey,
ja, of reels, of TikTok.
Dit was op 15 minuten uitverkocht.
Ja, kan of ik heb in zijn stad ook al daken eraf gespeeld. Hè? En dat is zeggen, dat ik dat verhaal ook vertel daarna. En dan zeg ik, oh, maar we kennen die. Ja, zeg hem dan eens hoe het hier vanavond was. Hè? Maar toch geeft hij zo, ah ja, ik heb dat nu in mijn eigen ogen gezien, dat was niet goed. Maar ja, organisatoren denken ook soms dat ze comedy-experten zijn ook. Hè?
Ja, dat is ook een bijzondere categorie. Ook alleen al om het feit voor wat voor dingen, zeker bijvoorbeeld dus ook bij bedrijfsfeesten of weet ik wat, ze bedenken, oh, maar dit is leuk om hier comedy te doen.
Mm. Ja, comedy is...
Volwaardige lacht draait om comedy.
Dus is de oplossing voor alles. Dat is, ik heb ergens een leeg programma, oh, ja, doe maar comedy. Nieuwsreceptie, ja, doe er maar comedy tussen. Diploma-uitreiking. Maar heel saai bedoeling is, doet er wat comedy tussen. Maar ook wel leuk is eigenlijk, hè. Die toekomstopleiding valt wel mee. Nee, daar verschiet ervan. En dan ook denken dat het altijd werkt. Hè.
Ja.
Gewoon. Of zo, oh, wat ik ook heel vervelend vind, dat doen ze in Vlaanderen ook heel vaak, zo een parcoursje. Dus daar is dan om zo laat een orkestje, maar dan op dat podium begint dan comedy, en dan daarna is daar dan... Dus je hebt zo mensen die een soort dropping zoektocht moeten doen, waar ze moeten zijn. En dan is het mijn tijd om te beginnen, en dan staat er gewoon een leeg podium en een leeg wei. Ja, oké, begin maar, hè. Ik zeg, ja, maar er is niemand een vriend. Ja, nee, maar dat één optreden, daar is net gedaan. Dus, en ik zeg, ja, maar kijk, we zijn allemaal naar het café aan het wandelen. Ja, maar als jij begint, dan komen ze wel.
Oh!
Ja, als je die zin... Als jij begint, dan...
Die dus zin ik, vind ik nog erger dan, nou hadden we een leuk idee.
Ja. Nee, dan komen ze wel. Ik zeg, ik ben een comedian, ik ben geen naderhek, hè. Ik kan die mensen zo crowd control gewijs naar het podium duwen, hè. Nee, maar alleen kruip er maar op, kruip maar op. Ik zeg, vriend, ik weet niet of je weet... Comedy is niet moeilijk. Je hebt 2 dingen nodig. Dat is een podium, een comedian en een publiek. Ja, 1 van die 2 is er niet. Hè, dus ik, en die geloven dat dan echt. En dan ben ik wel heel blij dat dat nu gebeurt. Dat je al die jaren in een café hebt opgetreden en dat je toch ervaring hebt. Dat je ook dat podium kunt oproepen en dan gewoon die mensen beginnen te roepen. En dan denk je, ja, we zullen wel zien wat er van komt. Hè. Maar zo daar... Parcoursjes werken nooit, hè? En toch hebben ze altijd zo... Ah ja, dat gaat keileuk zijn.
Nou ja, maar dit is net als dinnershows. Het kan wel als het heel strak geregeld is. Een dinnershow kan... Ik heb er een heleboel gedaan. En ooit allemaal op dezelfde locatie. We waren verschrikkelijke avonden. Maar wat die wel goed deden... Als de eerste act klaar was... Nou, binnen 2 minuten dat die gedaan was... Poef, dan gingen de klapdeuren open... En kwam het volgende gerecht.
Ja.
En zodra dat klaar was, dat werd allemaal afgehaald. Ja, en zodra het laatste bord de keuken inging, dan begon de tweede. Weet je, dan kan het. Ja. En met zo'n parcoursje, dat kan ook. Als iedereen heel strak in de gaten houdt dat het op tijd begint, op tijd gedaan is. En dat het publiek op het juiste tijd de volgende plek is.
Ja, en met MC met autoriteit dat ook de stoelen gedraaid kreeg richting het podium. Want dan is het ook nog... Maar mijn leukste diddershow was in Nederland. Rond de kanten van Sittard. Het was een soort benefiet georganiseerd door een carnavalvereniging dat jaarlijks terugkwam. Het was met Wilco Terwijl.
Ja.
En ik was de eerste act. En die voorzitter van die ploeg die zegt, mag ik eerst nog eens een woordje placeren? Ik zeg, ja, het is uw feest, hè, vriend. Tuurlijk mocht jij dat. Ja, dan kon ik u aan daarna. Ik zei, dat zou heel fijn zijn.
Oh, ik ben heel benieuwd.
Ja. En die komt en het is echt een benefietavond. En die zeggen, ja, dankjewel allemaal. Dus het, denk 400 mensen en rond de tafels mooi te eten. Of het eten was gedaan, of het was tussen gangen in. En die begint zo, ja, benefiet. En dankjewel weer voor jullie massale aanwezigheid. Het is weer uitverkocht. En vorig jaar hebben we een heel pak geld bij elkaar verzameld. We hebben dan ook Sinterklaas is langs geweest bij gezinnen, waar de Sint normaal niet kan komen. Dus we hebben heel veel gezinnen blij gemaakt. En we hebben dat nog kunnen doen. En dan hebben we nog een pretpark kunnen bezoeken bij gezinnen dat normaal niet naar pretparken kunnen gaan. Maar toch, wat ons het meeste plezier doet, is iedereen kent kleine Tom. Tom is 16 jaar en zoals jullie weten heeft Tom, terminale kanker. En het was toch een grote wens van Tom dat er een mooie urne voor hem zou aangekocht kunnen worden. Dat hij dan toch in de woonkamer kan staan bij zijn familie. En het is ook dankzij jullie bijdrage vorig jaar dat we dat hebben kunnen waarmaken. En we hebben dan een mooie urne gekocht. En zoals jullie weten is Tom dan ook 2 maanden geleden overleden. En hebben we toch bij dat we zijn laatste wens hebben kunnen... De familie van Tom is hier ook. Die zitten daar. Dus dank u allemaal. En mag ik dan nu een daverend applaus voor de eerste comedian van vanavond, Yannick Nobe. Ik kom op. De helft van die zaal was aan het wenen. Ja. Ik zeg, what the fuck, ja. Dat was de meest bizarre aankondiging ooit. Maar het was zo bizar dat iedereen er begrip voor had dat het zo bizar was. Dus ik kom op en ik zeg... En dat is de aankondiging van de comedy, of wat? Ik zeg, ik heb zelf een krop in mijn keel. Wat moet ik hier nu mee in één keer?
Ja.
En daardoor kreeg je toch een keer zoveel sympathie van de mensen. Omdat iedereen door had. Ja, dat doet het niet, hè? Van een comedian aan te kondigen. Het is toch wel een hele leuke avond geworden. En een goede set geworden nog, hè? Maar dat was toch wel de meest bizarre aankondiging ooit. Kleine Tom was dood, ja. En in één keer was dat mijn probleem.
Top, dankjewel.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Eindelijk.
Graag gedaan.
Nu kan ik op comedypensioen. Ik zat in de Elektra podcast. Mission accomplished. Ja.
Dat was hem, de Elektra podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!